Vrijdag komt het nieuwe album van Taylor Swift uit.
Ja, wij kunnen niet wachten. Vrijdagochtend zitten wij klaar en geven je in Taylor's Era meteen een eerste recensie.
Is dit album alle hype waard? Wat zijn onze favoriete nummers en waar staat het in haar oeuvre?
Zorg dat je klaar zit voor het nieuwe album en voor Taylor's Era.
Luister vrijdag naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
See you there.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Je weet dat je ons geld kunt geven via Patreon. Maar daar heb je wel een creditcard voor nodig of PayPal. En dat vind ik zelf altijd maar gedoe.
En toen kregen we ook nog dit bericht van Jenna.
Op Patreon zie ik alleen de mogelijkheid een maandelijkse donatie te doen. Maar nu de eindejaarsuitkering binnen is, wil ik graag eenmalig doneren.
En dus hebben we nu ook Petje Af.
Betalen via iDeal en een optie voor eenmalig doneren, wat Jenna ondertussen al gedaan heeft.
Love you, Jenna.
Wil je ook je eindejaarsuitkering naar ons overmaken?
Ga naar petje.af/damnhoney en kijk maar even wat je doet.
Zelf weten. Welkom bij de most wonderful aflevering van het jaar van Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nydia.
En ik ben Marilotte.
En je luistert naar aflevering 32, beter bekend als de Very Special Christmas Special. Waar ik toch zeker al een maand of twee naar uitkijk.
Is echt waar.
Is waar, ja.
Net als vorig jaar lossen we problemen en dilemma's van luisteraars rondom de kerst op. En dat doen we met twee hele wijze mensen. Een van hen liet dit jaar horen dat ze een aardig staaltje wijsheid in huis heeft. De ander kennen we nog niet, maar we verwachten veel.
Ja, ik ga jullie nu kennis laten maken met haar. Misschien heb je op onze stories gezien dat Saïre zou komen. Maar Saïre is ziek. Ze heeft namelijk gisteren de Spoken Word Awards gewonnen. En volgens mij al haar energie erin gestoken. Nog gefeliciteerd, Saïre. En je komt gewoon volgend jaar ergens weer langs. Maar voor nu hebben we Fatma Kench te gast. Ze is actrice. Ze noemt zichzelf mediacultuurspecialist. Ze is heel succesvol geweest in de start-up wereld. En daarvoor heeft ze ook de hele wereld rondgereisd. Prijzen gewonnen. En ze heeft eigenlijk in al die werelden waarin ze gewerkt heeft, dus het acteren, de start-up wereld, te maken gehad met seksisme. En nu houdt ze zich vooral bezig met het empoweren van vrouwen. En daarvoor volgt ze ook een studie in vrouwelijk leiderschap aan de Universiteit in San Diego. Welkom, Fatma.
Dankjewel, zo leuk om hier te zijn.
Je vertelde net dat je met iets heel cools ook bezig bent.
Ja, dus vanuit die... Ik ben begonnen aan de Shakti Leadership Training aan de Universiteit van San Diego. En eigenlijk is dat een 9 maanden durende cursus. Wat jij zei net, studie is het woord. En daarvoor moet ik in die 9 maanden een project creëren. En mijn project is dat ik een theatervoorstelling ga maken over verschillende culturen, verschillende vrouwenculturen. En een soort interactieve experience ook neer wil zetten, waarbij die vrouwen in gesprek gaan met elkaar. En daar zoek ik mensen voor die willen betrokken blijven zijn en misschien zelfs willen spelen.
Dus jij doet een oproepje?
Ik doe een oproepje.
En waar moeten de mensen zich aanmelden?
Hello@fatmagench.com of via mijn Instagram mag ook.
Top. Okay. We gaan het ook even in de show notes zetten.
Yes, dankjewel.
Gast nummer 2 is fotograaf en journalist en nog steeds onze buurvrouw die we regelmatig knuffelen bij onze lokale bloemenkraam. Eerder dit jaar verscheen haar boek Knap voor een dik meisje, waarover met haar spraken in aflevering 15. Het is Tatjana Almouli.
Hallo.
Hallo. En jij hebt net een nieuw platform opgericht en dat heet Millennial Malaise.
Ja,
kun je daar iets meer over vertellen?
Zeker. Ik heb een platform opgericht met 2 vriendinnen, Charlie en Binky. En wij merkten altijd als we samen waren dat we het gewoon over dingen hadden waar wij als millennials mee dealen. Politieke dingen, dingen rondom feminisme, maar ook dingen rondom dat we bijvoorbeeld het heel erg belangrijk vinden om geen vlees te eten. Maar wat nou als je uit bent gegaan en je hebt een super grote craving naar een hamburger? Je wil altijd consequent blijven, maar dat is best wel moeilijk. Nou, dit is 1 voorbeeld. Maar we wilden het, ja, we herkenden gewoon een soort van millennial malaise bij elkaar en ook bij heel veel van onze generatiegenoten. En we dachten, het is vet om daar een platform voor op te richten en daar stukken over te schrijven. En we willen ook een podcast gaan maken in het nieuwe jaar.
Leuk!
Ja, dus we zijn net gestart en de eerste stukken zijn nu te lezen op www.millennialmalaise.com. En we hebben een Instagram, dus ga ons vooral volgen.
Voor één bom herkenbaarheid eigenlijk, denk ik vooral.
Ja, denk het ook. Hoop het.
Oké, straks meer over kerst. Maar eerst, Marilotte, ook over kerst trouwens. Mm-hmm. Wat heb je afgelopen week voor niet-feministische dingen gedaan rondom kerst?
Ik ben één grote kerstpaniekbal. En dat is niet zozeer omdat ik het gevoel heb dat ik heel veel moet doen, maar wel omdat ik het gevoel heb dat ik een soort van heel veel moet presteren. Vorig jaar had ik het erover met mijn minst feministische dat ik een glitterpak had gekocht waar ik me niet zo helemaal lekker over voelde, omdat het natuurlijk uit landen komt waar het waarschijnlijk niet helemaal lekker geproduceerd is. Nu wil ik geen nieuwe kleren kopen, maar maak ik me daar toch heel erg druk over. Nee. Over of ik dan niet een nieuwe kerstoutfit moet. En nu, ik ben heel erg bezig met hoe ik eruit zie. Ik maak met vriendinnen altijd een kerstfoto. En dan ben ik heel erg bezig met dat die dan die kerstfoto beter moet zijn dan vorig jaar. Ik voel gewoon heel veel druk om te presteren tijdens kerst. En ik snap niet zo goed waarom, want het komt helemaal uit mezelf. En ik raak er echt helemaal overwhelmed van. Dus ja, kerstpaniek is er hier aan de hand. En jij?
Kerstpaniekbal. Het komt een beetje overeen met wat jij net zegt. Dus ik heb heel erg het gevoel van tekortschieten. Dus Daniel en ik maken elk jaar een kerstkaart samen met een leuke foto en gezellig en leuk. En dat hadden we nu nog steeds niet gedaan. En ondertussen komen de kaarten wel binnen van oma en van familie en mijn ouders en zo. En dan denk ik gelijk van, oh nee, dat moeten we nog doen. En dat moet wel leuk zijn. En ik moet het snel doen, want anders krijgen ze het niet. En zometeen krijgen ze het na de kerst. En dat is erg. En alles, heel veel druk ook om een stomme kerstkaart. En ook bijvoorbeeld met kerst ga je dan wel of niet naar familie toe. Ik vind het echt allemaal lastig. En als ik dus niet ga, mijn ouders die zijn getrouwd op 28 december, dus wij gaan vaak eten met z'n allen. Dus ik ga niet altijd naar mijn ouders met kerst, wel naar mijn schoonfamilie. Want ik zie ze toch al verder op in die week. Maar dan als ik dus besluit om niet te gaan, voel ik me alsnog super schuldig dat ik dan dus niet met kerst ze gezien heb. Mm. Dus er zitten allerlei druk en ook tekortschieten, dat zit er omheen. Tatjana.
Ja. Yeah. Ik herken dit ook wel, maar ik heb wel nog een specifieke gebeurtenis. Dat is eigenlijk al een paar weken geleden. Toen ging ik Sinterklaas vieren met mijn familie. En ik heb best wel door de jaren heen een lastige relatie gehad met mijn familie. Dat ging ook vaak over dat zij best wel vetshamede naar mij toe. En ik had een heel groot gedeelte van deze familie had ik al een jaar niet gezien. Dus de laatste keer met kerst. Nou, ik ben de laatste maanden weer best wel wat aangekomen. Waarbij ik me soms daar kut over voel, maar ook steeds vaker kan denken, dit is gewoon nu even zo, ik ben met dingen bezig die belangrijker zijn. Maar ik word altijd heel erg getriggerd in deze maand. Mm. Omdat ik dus dan mensen zie die ik 1 of 2 keer per jaar zie, die daar altijd mijn hele leven heel veel opmerkingen over hebben gemaakt. Nou, ik heb hier dus een boek over geschreven afgelopen jaar. Ik kan steeds vaker scheid hebben. Maar ik merkte deze maand, dus zo rond Sinterklaas, dat ik gewoon weer heel erg bezig was met hoe ik eruit zag. En voor dat bewuste etentje 5 keer heb omgekleed, op zoek naar flatteuze kleding die niet eens, weet je wel, bestaat eigenlijk gewoon niet eens, boeit ook niet. Ik had net een shirt gekocht van Florence Given, love haar, met Women Don't Owe You Pretty, waar ik echt 100% achter sta. Maar ik kon dat dus gewoon niet soort van in de praktijk brengen zelf. En ja, dat vind ik dan zo stom, dat ik zo erg obsessief bezig ben met dat uiterlijk, terwijl het me eigenlijk steeds minder boeit.
Ja.
En dan net voor deze mensen, ja, die je dan niet eens zoveel ziet, wel heel erg. Ja, dat is echt, ja, super herkenbaar.
Ja. Ja, inderdaad. Ik denk voor heel veel mensen. En ik vind het dan heel niet feministisch van mezelf. Maar ik denk ook, volgens mij hebben zoveel mensen hier op een bepaalde manier last van of zo. Dus ja, dat het relatable is, dat vind ik dan vind ik het al iets minder erg. Ik denk, ja, dit is gewoon zo. En
ja. Ja, het is ook niet, je moet ook weer niet te hard voor jezelf zijn. Precies. Van, ik mag dit nu niet voelen, want ik ben toch een feminist. Of ik heb toch dat boek geschreven, ja, en ik zou hier overheen moeten. Want dat, zo werkt het nou eenmaal
nee,
niet.
Nee, en dan ga je alleen maar nog slechter voelen.
Ja, precies.
Het is extra druk.
Ja. Fatma.
Ja, ook al, het is eigenlijk in hetzelfde hoekje. Het is gewoon die, wat ik heel erg heb, is dat ik allerlei verwachtingen heb gecreëerd en die allemaal op mezelf neem. Dus dat ik dat moet doen in mijn relatie met mijn vriend. Terwijl ik kom uit een Turkse familie. Wij vieren geen kerst. Maar op de een of andere manier heb ik bedacht, ik moet alle cadeautjes moet ik bedenken. En daar moet ik heel creatief en heel uniek in zijn. Dus eigenlijk al die emotionele labor, een soort van gigantische lijst aan wat we gaan eten, wanneer, naar wie gaan we allemaal zien, wie niet en welke tijden ook. Dat het ook een soort van, ik kan hem ook gewoon vragen, hey liefie, wil jij dit anders dit doen dit jaar? Want het is ook jou, het is gewoon jouw familie eigenlijk. Ja. Ik heb er helemaal niks mee te maken.
Ik weet niet waarom ik dit doe.
Ik weet niet waarom ik dit doe, maar ik doe het wel gewoon. En dat is denk ik het meest onfeministische wat ik kan doen, ja, ja. Met deze paar weken.
Ga je 2 dagen kerst doen? Met zijn familie of?
3 dagen. We gaan gewoon op 24 gaan we daarheen. Want ze hebben een tijdje in Amerika gewoond. En daar vier je altijd ook Christmas Eve. Mm-hmm. Oh, ja. Dus dan begint het al. Dus het begint al eigenlijk in de ochtend met alle stress en inpakken. En weet je wel, zorgen dat we alles meenemen, niks vergeten, alle cadeaus hebben. En dan 2 nachten met eten en... Het wordt wel heel erg leuk.
Een stressvolle vakantie gewoon eigenlijk. Want
ja. Het slaat eigenlijk nergens op.
Nee. En ook dan allemaal bovenop je normale leven. Ja. Alsof we niet al genoeg stress ervaren met z'n allen. Ja.
Ja. Hoe kan dat? Hè? Hoe kan die gezelligheid zo... Het is
opgelegd.
Opgelegd. Het is compleet opgelegd. Want volgend jaar... Over een paar weken, wat al over een paar weken is... kunnen we ook gewoon met elkaar gaan eten en een weekendje weggaan.
Maar niemand vindt dat leuk, want dan is het allemaal alweer voorbij. Dat telt niet.
Nu moet het gezellig zijn.
Het mag niet eens, toch? Ja. Een kerstboom met nieuwjaar.
Nee, dat is verboden. Ja.
Oké, laten we de bak induiken. Ik heb een kom op tafel gezet met allemaal problemen of situaties waar luisteraars tegenaan lopen. Die hebben ze allemaal massaal ingestuurd. Dus wat we gaan doen is grabbelen, voorlezen wat erop staat en de mensen een enorme bak aan wijsheid geven via hun headset.
Ja, zodat jullie dan niet die stress ervaren die wij allemaal wel hebben.
Ja, dat hopen we ermee te doen. Wie wil er als eerste een lekkere grabbel doen? In de grabbelton der ellende. Tatjana, je zit vlakbij.
Oké, okay. Here go.
Doe ook even dat geluid, dat de mensen weten. Er staat echt een kom.
Echt een bak.
Ja, heel goed. Een soort lingo. Ja.
Groen.
Ja.
Okay. Sinds mijn broer en zus kinderen hebben, gaat kerst alleen nog maar daarover. En zijn er weinig echte gesprekken. Daarnaast is het, wacht maar tot je zelf kinderen hebt. Oeh. Ik wil denk ik niet eens kinderen.
Oei, oei, oei. Ja, het doet me zo denken. We hebben eerder dit jaar een aflevering gemaakt over geen kinderen hebben als vrouw. En daar kwam dit geloof ik ook wel even ter sprake.
Ja.
Dat het nogal
het nogal lastig is dat er alleen maar naar de kinderen gevraagd wordt. En dan niet naar de levens van de mensen zonder kinderen. Alsof die
minder,
niet meer
minder waard
doen.
Zijn. Ja,
ja dat zij... Lisbeth Smit, ja, een van de Lisbeth Smitten die toen te gast was.
Allebei Lisbeth Smit.
Dat zei Lisbeth toen, ik doe fucking veel, maar niemand vraagt ernaar. Want de kinderen van mijn broer zijn interessanter. En dat is natuurlijk heel raar, want je leeft gewoon je leven. Waarom zou daar geen interesse voor zijn?
Ja.
Ja.
Maar ja, dat kan je niet veranderen, zeker niet met kerst, want... Ja, je zit gewoon aan die mensen vast op dat moment.
Je hebt natuurlijk ook te maken met een trotse opa en oma waarschijnlijk. Die het ook heel leuk vinden dat alle aandacht naar die kinderen gaat.
Ja.
Die zien dan misschien die kinderen ook niet
vaak.
Ja, dat zou kunnen.
Ja. Of juist heel vaak en dan is het helemaal... Dan heb je zo'n relatie met...
Ik vind dit ook niet heel erg prettig per se als dit gebeurt. Dus dat je allemaal foto's ook onder je snuffert geduwd krijgt van... De afgelopen tijd. Hier maakt hij een puzzel. Oké. Okay. Hier kruipt hij. Oké. Okay.
Ik zie maar liever een foto van een kat.
Maar wat voor een advies geven we hier nou op?
Ik wil vooral nog wat zeggen over dat... Maar wacht maar totdat je zelf kinderen hebt. Die vind ik zo onpasselijk van.
Ja.
Want het neemt dus aan zo van dat je sowieso kinderen wil. Dat is al 1. En dan 2 is zo van, ja, jij doet het op deze manier. En misschien doe ik het op een hele andere manier. En ik denk dat dat gewoon, dat trek ik gewoon. Maar daar wil ik natuurlijk een advies over geven.
Maar er zit ook iets heel denigrerends in dat wacht maar. Hè? Want jij bent er nog niet. Jij staat nu nog stil. Ja. Maar dan wij zijn allemaal hier. En dan wacht maar straks, dan zit je op ons niveau. En dan weet je waar we het over hebben.
Mm-hmm.
En dat is gewoon heel naar. Want je krijgt alleen al door de manier waarop... het gezegd wordt een heel erg kut gevoel. En nog los van hoe persoonlijk het is, of je wel of geen kinderen wil. En dat je daar gewoon misschien niet altijd over wil praten met familie waar je niet eens misschien close mee bent. Dat zijn misschien mensen die je helemaal niet zo goed kent. Mm-hmm. Dus ja, maar ja, wat voor advies geef je daarop? Een hele waslijst meenemen van alle dingen die je hebt gedaan. En dat onder mensen hun neus duwen.
Nou ja, misschien kan je iemand vinden in de groep die ook niet zo heel erg per se over kinderen wil praten. Dat je iemand vindt van, oh ja, met jou kan ik nu even praten over iets anders. Of je kan het in eerste, ik weet niet of dit werkt, maar dat je denkt van, nou, we gaan nu even over de kinderen hebben. En dan dat je eventjes het onderwerp switcht.
Ja.
Want ik snap ook dat je als kersverse ouder loei trots bent op je kinderen. En die hebben nu weer dit, die kunnen nu weer dit en dat. En er gebeurt natuurlijk van alles in die levens van die kinderen. En dat is ook hartstikke leuk. Het is ook niet hier dat ik hier zit om kinderen te bashen. Maar het is meer,
ik wel.
Het is fijn als de aandacht verdeeld is.
Ja, ja. Tuurlijk.
Ja.
Hoe wij het thuis doen, ik heb mijn broer, die heeft 2 kleine. En die, zeg maar, mijn ouders, die zijn altijd, ik zie mijn ouders helemaal niet zo vaak. Dus die zijn echt geïnteresseerd in hoe is het nou met jou? En hoe is het nou met je vriend? En dus wat zij altijd doen, is dat die kids, die willen dan iets voordoen, een dansje.
Oh ja.
En dat doen ze dan echt, doen ze eerst een half uur lang giechelen en zenuwachtig. En er gebeurt er niks. En dan zit je echt zo van, oké, come on guys. We willen wat in het onze avond.
Wat kunnen ze wel?
Ja. Maar dan doen ze
kinderhaat podcast.
Ja. Bijna, bijna. Nee, en dan is een dansje klaar. En dan is het zo van, oké, nu hebben jullie ding gedaan. En nu gaan opa en oma gaan even luisteren met jullie tante. Want jullie tante is ook een dochter van opa en oma. Mm. Dus ook omdat, zeg maar, ook dat misschien dat mee te geven aan die kids. Dat de volwassen mensen ook gewoon equal, dat er ook equality is. Want zo'n opmerking als wat hier op dit briefje staat, gaat gewoon heel erg uit van ouders zijn gewoon ouders en die hebben eigenlijk geen eigen verhaal meer of zo.
Ja, dat is toch jammer.
Ja, maar dat is in dit briefje is het wel heel erg dat die broer en zus dat eigenlijk zou doen, hè?
Ja, precies.
Dus, maar ja, dus dat, ja, dus dan zou je zeg maar aan die opa en oma zeggen, oké, jij moet je eigenlijk interesseren in ook je andere dochter.
Ja, what about her?
En jij hebt dus ook een taak om dat eventjes zo te delegeren, ja, dat we het nu even over die kinderen gaan hebben, ja, en daarna precies gaan we het hebben over, dus dat je dat dus misschien van tevoren
met je ouders bespreekt
met
eigenlijk.
Je ouders,
en misschien,
ja,
ook wel met je broer en zus, dat je zegt van, hé, ik vind jullie kinderen heel leuk en het is prima dat ik foto's te zien krijg. Dat vind ik wel of niet leuk, dat hoef je misschien niet eens te vertellen. Maar wel gewoon van, ik vind het ook heel erg belangrijk dat we elkaar gewoon spreken tijdens, ja, kerst. Want misschien zien we elkaar inderdaad niet zoveel door het jaar heen. Dit is ook gewoon een moment om als volwassenen met elkaar in te tunen en dingen te bespreken.
Ja.
En ik geloof echt best wel in van tevoren ook gewoon daar iets over zeggen. Want vaak tijdens kerst is het toch, iedereen is een beetje, ja, chaos. Iedereen is een beetje gestrest of hyped of misschien juist helemaal niet en daardoor in zichzelf of zo. En als je gewoon van tevoren op een beetje een rustige manier probeert het hierover te hebben, denk dat je daar best wel iets mee kan winnen.
En dan zou je dan zeggen van, bel even of zo? Want ik zit nu te denken van, zou ik dit doen? Zou ik dit durven? Want dan zeg je dus, ja, eigenlijk, het gaat te weinig over mij.
Ja, maar je hoeft niet, ja,
zo voelt het een beetje.
Ja, hoe ik het voor me zie, visueel gezien, is dat ik gewoon eventjes mijn vader mijn arm om hem heen sla. Mm. Misschien niet eens van tevoren, maar op die avond zelf. Zo van, hey pap, ik heb laatst dit gedaan. Hoe fucking vet. En, yeah, gewoon mijn verhaal aan hem vertel. En dan ontstaat het misschien ook, yeah, vanzelf organisch. Mm. Als je dus niet zo voelt dat je dat van tevoren een moment van wil maken. Want dat snap ik ook wel. Ja. Dat je inderdaad niet soort van de spotlight op jezelf wil zetten. Maar goed, dat mag ook gewoon soms. Omdat, ja, je gewoon, ja, met toffe dingen bezig bent.
Ja, of het is ook nog algemener van heel erg het op elkaar, weet je wel. Dat je, want zoals het nu klinkt, hoort zij ook niet veel over haar broer en zus. Want het gaat, nee, alleen maar over de,
ja,
kinderen.
Ja.
Dus als je het ook iets algemener misschien, ik vind het ook helemaal, je kan ook de spotlight op jezelf zetten. Soms is dat ook gewoon, als je dat durft inderdaad, is dat alleen maar fantastisch, denk ik. Om gewoon die plek voor jezelf te claimen. Maar als je dat te eng vindt, dan is het denk ik ook heel erg goed om te zeggen, ik vind het ook echt leuk om te horen waar we allemaal mee bezig zijn.
Ja.
De volwassenen.
Iedereen wel even zijn moment.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Nou.
Recht, ja.
Succes, lieve luisteraar. Papa doet even een graai.
Als je hoort.
Komt-ie.
Oké. Grootouders die het wel heel veel over de man, baan en het nieuwbouwhuis van je nichtje hebben, terwijl jij single en nog niet afgestudeerd bent. En dan vragen wanneer je klaar bent. Oh ja, deze is zo leuk. Get for the daddy.
Nou, nee, oké. Ik vind het dus sowieso heel jammer dat het vaak gaat over verbouwen, vakantie, hard werken, huizen hebben.
Auto's.
Auto's. Zeg maar kapitalisme.
Ja, same.
Zo van, hoe gaat het met je? Goed, we gaan over 2 weken op vakantie. Al snap ik dat het leuk is om op vakantie te gaan. Maar ik vind het persoonlijk een moeilijk ding aan familiebijeenkomsten.
Ja, want het zijn soort van oppervlakkigheden ergens ook. En die niet iedereen heeft. Of niet iedereen het geld daarvoor heeft. Of daarmee bezig is ook. Misschien het dus ook niet belangrijk vindt. Maar het wordt wel heel erg opgelegd van... dit is soort van het hoogst haalbaar in je leven. Als je een goede baan hebt, een goede auto, een groot huis, et cetera.
Ja.
Dus maar je kunt je dus ook... want jij zegt oppervlakkigheden. En je kunt je dus af... dat wordt ook uit een soort misschien wel ongemakkelijkheid gesteld. Want je bent met een grote groep mensen... Ja. Misschien zijn je ouders er wel en daar ga je misschien wel de diepte mee in, maar met de andere mensen die er zijn misschien niet. En dan is het heel lastig om dus een gespreksonderwerp te vinden waar iedereen een beetje geïnteresseerd in is of zo, of waar je in ieder geval wat mee kan. En dan snap ik dus wel dat het over de verbouwingen gaat en over de vakanties. En om dat te ondervangen, zou je denk ik van tevoren dus onderwerpen moeten bedenken waar jij dan misschien geïnteresseerd in bent, dat je die er meteen ingooit of zo.
Want, en wat ga je dan bijvoorbeeld erin gooien?
Ja, dat is een goede vraag. Ik zou denk ik sowieso wel een open vraag stellen, gewoon aan iedereen. Maar ik moet even nadenken, wat dan?
Het is niet
ideeën?
Het is niet zo makkelijk, hè? Maar het is, wat mij opvalt is dat het inderdaad voornamelijk over extern gaat. En dat het heel weinig over intern, belevingswereld. Ja, ja. Van hoe voelen jullie je?
Maar dat zou ik ook niet vragen.
Maar dat gebeurt dan niet zo goed snel.
Ik zit nu te denken, als ik dan zo'n vraag zou stellen, dan zou ik willen weten, waar ben je mee bezig? Of hoe voel je je? Maar dat klinkt zo cheesy. Dus je wilt iets anders. Iets wat minder zweverig klinkt misschien. En dan weet ik niet zo goed wat.
Je gaat het natuurlijk ook over een verbouwing of een vakantie hebben, omdat het vaak wel, nou, ik spreek niet misschien te generaliserend, maar als je niet heel close met je familie bent, maar met kerst opeens wel gaat doen alsof je heel erg close bent, want het is kerst. Ja, waar moet je het dan over hebben? Dan ga je het maar hebben over dat soort ik snap het dus ook wel weer. Alleen mij stoort dat dus wel.
Ja.
Maar waar je het dan wel voor moet hebben.
Ja.
Ik vind wel, als ik op een borrel of zo ben, dan vraag ik vaak van, wat heb je vandaag gedaan? In plaats van, hoe gaat het met je? Omdat het soms een te open... Maar ja, als je op kerst vraagt, wat heb je vandaag gedaan? Misschien, wat heb je afgelopen weken... Wat heeft je de afgelopen weken bezig gehouden?
Ja, of er, ja...
De verbouwing, de vakantie.
Ja, precies. En dat is het moeilijke. Dat is ook als je vraagt, waar ben je de laatste tijd mee bezig?
Ja.
En want het hangt er gewoon zo erg vanaf met wat voor mensen je bent. Ja. In hoeverre je inderdaad... Ik bedoel, je hoeft niet meteen helemaal de diepte in te gaan hoe je het met je vrienden doet misschien. Maar gewoon een beetje daartussenin of zo. Dat zou denk ik, dat vindt bijna iedereen uiteindelijk denk ik wel het fijnst.
Ja.
Maar het is gewoon heel moeilijk hoe je dan een soort van daar komt.
Wat is even een andere vraag. Wat is de kerstgedachte? Wat is zeg maar, wat is kerst voor jullie? Misschien is daar een soort van, is er niet een gesprek wat je kan hebben over... Zo van wat bijvoorbeeld, wat zijn jullie goede voornemens voor het nieuwe jaar of
dat
zo? Dat je op die manier een soort.
Ja.
Of een, terugblikken op
precies,
wat er allemaal
waar ben je dankbaar
is,
voor? Van,
ja, ja. Zo, ja.
En dan weer die verbouwing en dan weer die auto.
Maar dan is het niet zo erg als dat de antwoorden zijn.
Nee.
Want het gaat mij meer om. Ik vind het helemaal niet erg als iemand vertelt over een verbouwing. Maar het wat me eraan stort is denk ik inderdaad het behalen van. Dus
dat
doen
het een
alsof
prestatie is of dat het belangrijkste in het leven is.
En dat er dus heel vaak op volgt van, oh, hebben jullie geen koophuis?
Ja.
Oh, weet je dat? En dat. Hebben jullie geen auto?
Wel, als je het.
Nee, and I don't care. Het kan me echt gestolen worden, allemaal.
Ja. Maar als je het dus framed als een soort van, wat zijn de hoogtepunten en iemand heeft het over een verbouwing, dan heb je het dus ook snel over, nou, dat was heel druk. Of ik heb dat echt als een hele heftige tijd ervaren. Maar ik ben blij dat het af is of zo. Ja. En dan heb je het op een andere manier erover.
En het is ook hartstikke leuk natuurlijk als iemand zijn huis verbouwd heeft. Want nu is het ook weer net alsof ik dat ook heel stom vind. Ja. Maar daar gaat het
maar
niet
dan
om.
Is het niet een behaald
precies,
ding. Dan is het iets wat je hebt meegemaakt.
Ja, ik vind het eigenlijk een hele leuke tip. En best wel een makkelijk, niet heel erg geforceerd.
Is het waard, of zo. Ja, precies. Ja.
Ja. Ja.
Wat maakt
nice.
Yeah,
lekker gewijs.
Wij zijn
het stroomt.
Oké, ik ga een hele lange voorlezen. Want die heb ik nu in mijn hand. Oké. Mijn zwaargelovige opa van 83 is nogal een eikel. Maar sinds mijn oma is overleden vindt iedereen hem vooral zielig. En dus moet hij er ook bij zijn tijdens het kerstdiner. Ik ben het afgelopen jaar uit de kast gekomen. Yay, me! Leuk. Maar opa weet dat niet en dat wil ik ook graag zo houden, omdat hij uitgesproken anti-gay is. Hoe kan ik in vredesnaam gespreksonderwerpen bedenken die niet over politiek, geloof of identiteit gaan en tegelijkertijd zelf ook een waardevolle avond hebben met mijn familie? Ik krijg er nu al buikpijn van, help. Ja, dat is ook vervelend, hè? Dat mensen echt met stress en...
Ja.
Maar hier komt wel ook weer jouw tip van me eigenlijk weer heel goed uit, hè?
Ja.
En het is heel lastig, denk ik, als jouw opa erbij is en hij niet per se een leuke man is en ook nog eens anti-gay is. Ik bedoel, dan is hij eigenlijk anti-jou. Ja, dat is gewoon een heel, heel rot situatie. En ook hier misschien weer mensen opzoeken waar je wel wat meer mee hebt.
Ja, want ik denk, als ik ook naar mijn kerstervaringen kijk... Mm-hmm. Het is toch niet zo dat je de hele avond altijd met de hele familie in gesprek moet zijn of zo. Je kan heel makkelijk tijdens het diner of ook al van tevoren gewoon even iemand opzoeken die je wel gewoon leuk of oké vindt. En waarvan je denkt, nou, met jou kan ik wel gewoon het over dingen hebben die mij interesseren of... In ieder geval me gewoon een beetje veilig voelen of zo.
Ja, precies.
En want dat je dat voor jezelf gaat creëren eigenlijk.
Ja, want je zit natuurlijk... we stellen ons misschien snel een soort kringgesprek voor... en dat het een soort groepsgesprek is. Maar dat is het meestal niet.
In ieder geval niet de hele tijd.
Nee, want je hebt ook echt wel één-op-één gesprekken. En ik herken enigszins het dat er dan iemand is... die je eigenlijk misschien niet zo chill vindt. Mm. Daar ging ik dan een soort van... op audiëntie even. Ging ernaast zitten. Mooi. Hallo, gaat het met u? Harder praten vaak, want doof. Ja. En, dan ga je daarna weer weg. En heb je het gehad? Heb je gezicht laten zien? Vinden ze het helemaal leuk? Zeggen ze dat je slank bent? Zoiets. Of niet.
Of niet.
En dan, of super dik. Ja. En dan ga je weer weg. En dan zoek je in mensen op met wie het beter klikt.
Ja.
Ja, en als zo'n kringgesprek toch gebeurt... en het gaat over iets waarvan je denkt... oeh, dit gaat helemaal de verkeerde kant op... kan je natuurlijk altijd tegen degene die naast je zit zeggen... heb je ook A Christmas Prince helemaal opnieuw gekeken? En dan hoop je dat diegene zegt... ja, en zeg je, ja, was leuk hè, die nieuwe film. En dan heb je toch wel... dan ga je het gewoon zelf even erdoorheen gewoon doen. Om het wat luchtiger te houden.
Ja.
Wel echt vervelend van opa Eikel.
Maar... Ja.
Oh. Maar ook wel weer logisch dat opa erbij is, hè? Ik bedoel, ik snap ook wel dat hij dan toch uitgenodigd wordt.
Ja, het is ook alweer heel sad als hij helemaal in zijn eentje zit.
Ja.
Ja, maar dat is
zijn dus lastige dingen.
Dat is dus wel iets waar... Maar ik heb dan een redelijk grote familie, maar daar zorgen we dus voor... dat er echt een soort van... hoe noem je dat? Omloop is. Ja, maar dat je dus soms... Het is in dit geval dan niet opa, maar dat gewoon om zijn beurt gaan er mensen zitten. Soms één, soms drie, soms vier, soms en dat het gewoon een beetje verschilt. En de rest doet gewoon een beetje zijn ding. Ja. En dan wissel je dus af en toe om. Dus opa of oma of degene om wie het draait. Dus net zoals hier die eikel. Ik voelt zich dan niet alleen.
Ja.
Ik noem niemand uit mijn familie nu een eikel. Deze eikel.
Opa eikel.
Die voelt zich niet alleen. En tegelijkertijd heb jij gewoon je waardevolle momenten met de mensen waar het wel mee klikt.
Mm-hmm. Ja, en de vrijheid ook dus. Dat je niet de hele tijd...
Ja, dus dan heb je gewoon...
Dat je daar iets mee moet,
ja. Dan heb je echt maar gewoon... Het is maar kort. Want het is echt maar kort, dat moment. En dan peer je meer.
Ja.
Oké. Okay. Ik heb een traditionele familie die zegt dat het zo zonde is... dat je weer geen jurkje aan hebt. Je moet je maar gewoon aanpassen voor de kerst... terwijl ik me ontzettend ongemakkelijk voel in jurkjes.
Zonde van wat? Ja, ja, dat vraag ik me vooral af.
Heerlijke vrouwenlijf. Of zo.
Echt.
Ja. Ik vind het zo belachelijk.
Ik kan er ook niks mee.
Ik ook niet, omdat ik gewoon denk, hoe kan je dat zeggen of vinden?
Ja.
Who the fuck cares?
Ja.
Of nou ja, haar familie dus.
We hadden al meer van dit soort dingen ingestuurd gekregen. Van mijn familie verwacht dat ik me zo en zo kleed.
Ja.
Ik vind dat heel heftig dat gebeurt.
Ja. Ik ook.
Maar kunnen jullie wel vinden in het idee dat je je netjes aan moet kleden voor kerst? En dat mensen boos worden als je gewoon in een spijkerbroek of in een... misschien dan niet in een pyjama, dat zou ik nog wel snappen. Maar als mensen in een spijkerbroek aankomen, ken ik ook wel mensen die er dan heftig op reageren. Van, het is kerst en je moet je wel een beetje
mijn familie kan dat ook niet hoor. Ik ga dan in Bloemendaal kerst vieren. Bij mijn familie daar is het ook wel heel erg, in ieder geval voor de mannen, dat ze een soort van jasje-dasje zijn.
Ja.
Wat ik gewoon vanuit mezelf ook echt belachelijk vind. Alleen met dat soort dingen denk ik, vind het ook leuk om het met kerst zelf leuk aan te kleden. Ja, dus dan, ja. dan denk ik, ja, ik ga hier niet een issue van maken, omdat ik het zelf niet heel erg voel.
Ja, dat heb ik dus ook. Dus ik, omdat ik het zelf wel leuk vind om een jurkje of een glitter of iets zo aan te doen, kan ik me niet zo heel goed verplaatsen en ik zou het liefst in mijn spijkerbroek gaan. Want ik zou dat nooit doen vanuit mezelf, omdat ik het leuk vind om me chic aan te...
Maar ik krijg er wel dus stress van, zoals ik net al zei. Ja. Dat ik dus wel denk, ik moet iets nieuws. Want mensen verwachten dat je er met kerst leuk uitziet.
Ja. Maar dan hoeft dan toch niet iets nieuws te zijn?
Nou ja, dat gevoel heb ik dan dus. Ik bedoel, dat is de stress die het me oplevert.
Oh ja.
En met zo'n jurkje...
Want ik denk, ik kan precies hetzelfde aan als vorig jaar.
Niemand heeft het door. Ja.
Ik heb namelijk nu aan deze tafel ook precies hetzelfde aan als vorige keer bij de kerstaflevering. En niemand heeft dat door.
Ik had het gezien, hoor.
Ik ook, hoor.
Duly noted.
Ik weet niet waar je het over
Maar het gaat nu natuurlijk even om dat jurkje, ouders die bepaalde verwachtingen
hebben. De opmerking is gewoon pijnlijk. Want kijk, als er een dresscode is en er staat gewoon, weet ik veel, wat voor chique dresscode je hebt met witte...
Black tie,
white tie heb je ook volgens mij. Dan snap ik wel dat er mensen zijn die dan zeggen... Hey, van waarom heb je niet meegedaan hieraan? Ja. Want het is gewoon een soort van collectief agreed dat we dat gaan doen. Maar ik ken wel vanuit mijn eigen jeugd thuis... dat er gewoon altijd door mijn oma werd gezegd van... je moet je als een braaf meisje kleden. Zo van, je hebt een gat in je broek, kan eigenlijk niet. Of je hebt nagellak op rood, dat kan niet. Of lippenstift, dat kan niet. Dus... dat soort opmerkingen, especially tijdens kerst, is gewoon een soort van punch in your face. Het is gewoon niet leuk.
Ja, omdat je het gevoel hebt dat je er dus niet mag zijn hoe jij op dat moment bent. Precies. Of wat voor jou goed voelt. Ja. Ja, en ik denk dus dat je dat, ik herken het ook wel wat jij zegt, Fatma. Ik heb dat ook van oma's inderdaad vroeger altijd wel gehoord. En bij mij was het dan ook nog echt heel vaak gelinkt aan mijn gewicht. Dus dat bepaalde kleding dan niet flatterend was of zo, flatteus. Ja. En... ja, ik denk dus dat je dat best wel mag aangeven. Dat het dus jou kwetst. Of dat je het in ieder geval niet leuk vindt. En dat je het voor jezelf heel erg belangrijk vindt om te dragen of te doen wat voor jou goed voelt. En dat je dat ook op kerst wil doen. Dat je je anders gewoon er niet lekker bij voelt.
Ja, absoluut.
En omdat het zo erg gaat over hoe jij bent ook of zo. Ik vind wel, kleding is gewoon ook zo persoonlijk. En ik vind dat zo naast dat zo opgelegd is. En... misschien vind je familie het alsnog niet leuk om dat te horen of accepteren ze het niet, maar dan heb je het in ieder geval wel voor jezelf geuit of zo. Ik denk dat dat toch heel erg belangrijk is. Mm. Ja.
En hoe deed jij dat vroeger, Fatma, als je zo'n opmerking kreeg?
Nou ja, ik denk dat ik vroeger op die leeftijd dat ik het altijd maar heb gepikt en geaccepteerd dat dat de waarheid is.
Ja.
Dat is ook waarom ik jarenlang heb gevochten met I'm the good girl. Zo van, ik moet me beschaafd kleden en ik moet me netjes gedragen. En dat is eigenlijk pas de afgelopen 10 jaar is dat ontploft. En heb ik geaccepteerd dat ik niet dat ben. En dat ik veel meer ben dan grijs en nette kleding. En veel extroverter ben eigenlijk. Of niet extrovert, extravagant zou ik zeggen.
En zijn er dan ook, want dan moet er momenten zijn geweest dat je... clashed.
Ja, die zijn er heel veel geweest. Ja.
Heb je een specifiek moment waarvan je zegt... nou, toen heb ik echt gewoon op mijn strepen gestaan... en toen dacht ik, dit ben ik en je pikt het maar, of niet?
Ja, ik heb met mijn ouders denk ik zo'n moment gehad. Het was niet per se kerstgerelateerd. Dus ik heb niet per se een kerstgerelateerd voorbeeld. Maar ik heb mijn ouders op een gegeven moment... heel hard toegeschreeuwd. Want ik ben dus een schreeuwer. Ik ben heel een soort van explosive... zo van, jullie zeggen mij heel veel wat ik wel en niet mag doen... of niet moet doen, niet moet gedragen in deze manier. Maar heel cru gezegd, ik heb toen gezegd... over zoveel jaar zijn al mijn ooms en tantes toch dood. En dan heb ik mijn hele leven lang geleefd naar een beeld wat ik moet zijn... terwijl zometeen zijn ze er niet meer. En dan heb ik ineens alle vrijheid. Ik pas daarvoor. Mm. En toen hebben zij zo gezegd van, hey, je hebt eigenlijk wel een punt... Maar goed, dat heeft wel jaren geduurd voordat ze dat helemaal hebben geaccepteerd.
Ja.
Maar zij zijn wel toen, hebben ze ingezien zo van... oké, ze is heel duidelijk in wat ze wil en zijn ook volledig achter mij gaan staan. Dus nu is altijd mijn familie en mijn nichtjes en tantes die zeggen altijd... oh, hey Fatma, wat zie jij er apart uit? Wat leuk! Weet je, dat is dan de soort van de toestemming van... we accepteren jou zoals je bent.
Ja. Ja.
Maar ja, er is sowieso een clash nodig om daar doorheen te breken... als dat dus steeds dat het een patroon is.
Het is wel wat jij daar toen gezegd hebt. Dat raakt natuurlijk precies aan waar het om draait. Je hebt maar één leven. En waarom zou je het in dienst laten staan van allemaal andere mensen... die er op een gegeven moment niet meer zijn? Of überhaupt, ook al zouden ze er wel zijn.
We hebben er niks over te zeggen.
Ja, en dat is Alleen de vraag is natuurlijk, moet je dat dan per se met de... Is dat dan dat je dan met de kerst, omdat jij geen zin hebt in een jurkje, wat je goed recht is, moet je dan op je strepen gaan staan? Of zou je dan kunnen denken,
een ander moment
voor
kiezen.
Die ene keer ja. met kerst, trek ik dat jurkje voor mijn moeder aan? En dat is natuurlijk altijd van je
ja. Ja, want ik vind het wel dat... Kijk, aan de ene kant, ik zou misschien ook niet direct ervoor kiezen om dat op kerst aan te gaan. Maar aan de andere kant vind ik het zo irritant dat het altijd is van... Oh, maar met kerst moeten we alleen niet. Maar de lieve vrede ja. bewaren. Dan ja, moet ja, het ja. gezellig zijn. Dan ja. moet, en dat is gewoon bullshit, want het is één moment per jaar. Ja. Het is een soort van vanuit christelijke tradities. Terwijl niet, bijna niemand is meer christelijk nu. Ja. En ook niet, weet je wel? Bijna niemand, dat is ook weer niet waar. Maar we hebben dat onszelf zorg opgelegd en elkaar ook. En als het voor jou wel goed voelt om het tijdens kerst aan te gaan...
Doe
go
it.
For
ja.
it.
Ja. Eens.
Maar ik denk wel, kerst is wel het moment waar jij zelf ineens tot inzicht komt. Oké, dit ja. gebeurt. Want dat zijn ja. de momenten waar je dat soort dingen realiseert. Waar, ja. waar de spanningen hoog oplopen. Dus je kunt werken met kerst of niet. Maar het is gewoon een moment.
Ja. Het is ook altijd een confrontatie van... je familie heeft een bepaald idee over jou. Want die hebben jou een aantal jaar helemaal meegemaakt. Mm-hmm. En je gaat natuurlijk op een gegeven moment veranderen. Ik heb dit zelf ook heel lang moeilijk gevonden. Dat ik was niet meer degene die ik toen was. Ik was niet meer verlegen of een beetje teruggetrokken of zo. Maar hoe ga je ooit die switch maken naar... This is the new me. Want zij kennen jou allemaal op die ene manier. En als je dan inderdaad altijd meisje was een beetje dienstbaar en jurkjes en netjes. En opeens denk je van ja, maar dit ben ik helemaal niet. Dat is ook heel moeilijk. Want ja. het is echt een confrontatie ook met wow, dit was ik vroeger en dit ben ik nu.
En het voelt ook soms een beetje als, want ik herken dat ook, als provoceren. Bijvoorbeeld als ik mijn feministe sokken aantrek en dan weet je gewoon, hier komen opmerkingen over.
Ja, maar dan is het wel echt best wel actief. Maar als, ja. als ik, weet ik veel, iets aandoe waar ik er dan volgens de standaarden dan heel sexy bijvoorbeeld in uit zou zien, dan is dat niet om mensen te chockeren,
nee,
maar
dat omdat is
ik het zelf
jij
mooi
bent.
Vind. Ja, alleen, ja. Ja, ja. Nou ja. Nou ja, what's to think about? Tatjana. Sound effects. Oh, koekje. Wil er iemand kerststol? Wil er iemand chocola?
Dit is niet echt een vraag, maar meer een opmerking.
Oké. Okay. Kom maar. Ben je opmerkend? Door.
Gezeik over dat ik vegan eet. Sorry dat ik iets positiefs probeer te doen, mensen.
Lekker.
Ja.
Alles rondom eten is natuurlijk heel erg lastig.
Ja.
Dus mensen die vegan zijn, mensen die vega zijn, mensen die een bepaald iets niet willen eten, om welke reden dan ook. Ja, het is gewoon heel moeilijk. Fatma, ik ga jou even aankijken.
Ja, dat mag.
Want je bent vegan.
Ja, ik zei eerder al net tegen Tatjana, ik noem mezelf meer plant rich. Dus ik eet voornamelijk groen.
Ja.
En vlees en kaas en zo, dat doe ik echt veel, veel minder. Dat zelden zelfs. Vlees heb ik echt al een paar jaar niet gekookt. Maar... Wat ik lastig vind met kerst is omdat ik het zelf... Ik ken het vanuit huis echt niet zo goed. Nee. Ik heb een paar keer een kerstdiner bij mijn Nederlandse schoonfamilie gevierd. En dan hebben we een aantal keer gehad dat er echt een heel menu kant en klaar was bezorgd. En dan moesten we dan zelf maken, weet je wel. Maar dan was dat met vlees en al die dingen. Maar ik heb altijd... Ik ben zeg maar flexibel in wat ik lekker vindt. Dus ik gun mezelf gewoon soms heel erg vlees of kaas, omdat ik denk, damn, dat my body is craving for it. Yeah. En dan doe ik dat. Maar ik kan me voorstellen dat iemand die echt strictly vegan eet, dat gewoon de hel is.
Dan voelt het ook helemaal niet goed. Dan crave je het ook niet.
Nee, precies. Dus dan heb je helemaal niet die behoefte om dat zo op die manier te eten. Maar wat mijn vriendinnen doen, die dat wel, die wel echt vegan of glutenvrij eten, bijvoorbeeld omdat ze intolerant zijn, die zorgen gewoon altijd ervoor dat ze van tevoren een afspraak hebben met degene die het eten kookt. Mm-hmm. Dus of jij houdt er rekening mee, of ik neem mijn eigen eten mee. Het is heel simpel, want ik vind dat helemaal niet erg om mijn eigen eten. En zo doe ik dat zelf eigenlijk ook. Als ik weet ze gaan vlees eten, dan check ik zo van, is er iets anders wat ik kan eten? Of ik eet gewoon extra groenten. Dat is voor mij de hemel.
Mm-hmm. Ja.
Dat is niet een biggie of zo.
Nee.
Ik vind zelf iets meenemen altijd wel een heel goed idee. Want ik kan me dus ook heel goed voorstellen dat als jij al... 50 jaar een bepaald idee hebt over dit eten we met kerst, en daar zitten dan melkproducten of zo bij, dat het gewoon echt heel moeilijk is om dan die switch te maken? Kijk, wij zijn allemaal wat jonger en we komen ook allemaal uit een generatie die heel erg gewend is aan vegan en vega. En ja, weet je, als iemand komt die vegan wil eten, oh, dan maken we iets vegan. Dat is allemaal prima, maar dat is niet voor iedereen zo makkelijk misschien om die switch te maken. En je kan dan wel helpen door suggesties te geven. Maar wat wel denk ik dan weer heel storend is als het er dan tijdens het eten de hele tijd over mag.
Zegt deze persoon gewoon dat het dus wat gezeik is.
Ja. Dus wat eet je dan? Je bent toch geen konijn? Mag je dan ook niet dit? Eet je dan ook niet dit? Nee, ik ook.
Dat is toch helemaal niet gezellig?
Ja, oh, vreselijk. Ja.
Eet gewoon mee met de pot, ja.
Dat is denk ik aandacht afleiden. Gewoon meteen het over iets anders gaan hebben. Ja. In plaats van weer heel uitgebreid gaan zitten uitleggen waarom je vegan bent en wat je wel of niet mag eten.
Ja, want die mensen, die vooral inderdaad ook mensen van een oudere generatie, die het gaat er bij hun toch niet in dat het beter is voor de planeet of voor de dieren of voor jezelf. Dat is gewoon, zij hebben zo erg andere ideeën daarover. Dus natuurlijk kan je het, als je er energie voor hebt of het ook leuk vindt. Sommige mensen die vinden het ook heel erg leuk om te proberen anderen te bekeren of zo. Dat je het daar, weet je, dat je dat wel gaat proberen. Maar als je gewoon denkt, er is hier geen beginnen aan en je hebt er geen energie voor, inderdaad afleiden, denk ik.
Ja, gewoon meteen over iets anders. En als je dan dus zelf iets te eten bij je hebt, dan is het ook niet zo dat je de hele tafel af hoeft te gaan met, is dat vegan? Mag ik dat? Is dat oké?
Precies.
Want dan wordt er alleen maar ook heel veel aandacht opgelegd dat jij dat dan dus niet wil eten.
Ja, en die aandacht is er natuurlijk ook als jij allemaal wensen hebt en zij houden daar rekening mee, want dan vragen, dan leidt dat misschien ook weer tot meer vragen over jouw dieet. Of dan dat vestigt dan weer de aandacht daarop, omdat ze er rekening mee hebben moeten houden. Wat niet erg zou moeten
misschien
zijn.
Misschien heel ingewikkeld.
Ja, dus dan is het misschien voor jezelf makkelijker om dus eten mee te nemen. Of van tevoren ook gewoon eventjes te eten.
Ja.
Dat helpt altijd wel.
Maar voor een kerstdiner zou je dan...
Ja, dat is lastig.
Als je zo'n heel 4-gangen diner...
Dat je in ieder geval niet barst van de honger of zo. Dat je daar gewoon al wel... ik herken dit eetgedoe vooral van omdat ik gewoon heel snel chagrijnig word als ik niet genoeg eet. Dus gewoon altijd dat ik gegeten heb als voordat ik ergens heen moet. Want dat helpt gewoon.
Ja, dat je er niet afhankelijk van bent. Dan gaan we dit en dit eten.
Ja. En dan stel er gebeurt iets vervelends rondom het eten, dan ben jij in ieder geval soort van zo gewapend mogelijk erheen gegaan.
Ja.
Goeie. Ik heb wel het idee dat als je het er dus zelf niet echt over hebt, dat het helemaal niet echt een onderwerp is. Want dan hebben mensen het dus helemaal niet door. Ze gaan het pas doorhebben als je het zelf heel erg duidelijk de hele tijd gaat zeggen.
Ja, dat is waar,
want wij gaan gourmetten met de schoonfamilie. En dan eten Daniel en ik ook altijd vega dingen. En dan kan je heel erg zeggen van oké, waar staan de vega dingen? Maar je kan ook gewoon dat opscheppen. En niemand zegt iets.
Nee, want iedereen let toch op zichzelf.
Ja, iedereen let op zichzelf uiteindelijk.
Het is zo een goeie. Dat is 100% wat je moet doen. Je moet gewoon voor jezelf zorgen. Gewoon de verantwoordelijkheid nemen. En geen enkele keer benoemen. Want niemand gaat het zien.
Nee, en dan is er ook niks. Dan is er ook niks te zeggen. Want
kan ik een koekje eten? Dat hoor je heel erg.
Ja, maar dat mag je een klein beetje zo.
Voor de effecten.
Leuke soundbites. Daniel wil ook nog een koekje.
Ja, ik
wil eigenlijk ook nog wel een koekje. Maar ik zal hem wel eerst even voorlezen hoor.
Doe maar.
Toevallig heb ik deze. Hoogzwanger met kerst.
Ja,
maar ik word geacht overal blij te zijn. Want je bent toch nog niet met verlof. Hoe geef ik nou mijn eigen grenzen aan? Het is mijn lichaam en ik ben moe. Nou ja, dat volgens mij het antwoord al.
Ja.
Maar ik vertelde je natuurlijk eerder al. Ik ben ook zwanger.
Yay!
Nieuwtje!
Ding, 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 ding. Dus ik herken het nog niet helemaal. Want bij mij zie je het nog niet zo goed. Dus ik heb helemaal nog niet heel veel van dat soort verplichtingen of verwachtingen van andere mensen dat ik overal bij ben. Maar ik heb mezelf heel erg voorgenomen om zo min mogelijk vast te houden aan conventies en wat anderen verwachten en het gewoon op mijn manier te doen. En we hadden het net natuurlijk ook over die familie met kinderen en dat het alleen maar over die kinderen gaat. En ik ken ook zoveel nichtjes die tegen mij hebben gezegd, wacht maar dat je zelf kinderen hebt, dan zul je zien dat het lastig is en dat het zwaar is. En ik heb tot nu toe fysiek nergens last van. Ik voel me echt helemaal top. Dus ik weet nu al, het is niet zoals iedereen dat ervaart. Iedereen heeft zijn eigen ervaring. Ja. Dus ook met dit, als jij mensen hebt die dan continu tegen je zeggen, ja, maar je bent nog niet met verlof, waarom kom je niet? Dan is het antwoord gewoon, ik ben moe. En je hoeft je niet uit te leggen. En je hoeft je niet te verdedigen. En dat moeten we gewoon als vrouw überhaupt niet meer gaan doen.
Ja. Maar ik hoorde jou net ook iets zeggen over dat jij je afvraagt hoe jij je voelt en wat je nodig hebt. Dat vind ik namelijk altijd heel mooi. Als je, en ik kan me dus voorstellen dat als je in deze situatie zit die je net voorlas, dat je dat dus ook doet. Dat je je eerst af gaat vragen, hoe voel ik me? Wat heb ik nodig? Wat wil ik? En dat je daar gewoon heel erg goed van op de hoogte bent. Wat jouw eigen grenzen en wensen zijn. 100%. Voordat je daar iets dan, voordat je met anderen in conclaaf gaat.
Ja, en dit gaat dus, dit begint nu, want je bent nu zwanger. Maar dit gaat voor de rest van het leven van het kind, gaat dat verder. Want dan is het weer dat er van het kind weer wat verwacht wordt. En dan is het weer dat er verwacht wordt dat er een bepaalde, nou ja, dat de familie bij de verjaardag moet zijn. Terwijl jij misschien denkt, wil het klein vieren. Dus eigenlijk is dit het perfecte moment om voor jezelf te beslissen. Alles rondom mij en mijn kind is mijn business. En fuck de rest.
Ja. Maar ik vind het trouwens ook, van mensen denken, ze is nog niet met verlof. En dus kan je alles nog doen.
Ja, zo van, je kan toch ook naar je werk, dan kan je ook wel naar kerst
maar
komen.
Mijn eerste reactie als mensen zwanger zijn is, moet ik iets voor je doen? Ja. Moet je zitten? Kan ik je dragen? Dat is zeg maar,
ook niet fijn, Marilotte.
Nee, niet fijn, maar ik neem het er wel van, hoor. Ja.
Maar ik snap dus de reactie niet zo goed dat mensen dan maar verwachten dat je alles nog kan doen. Want het is toch logisch, omdat er een wezen in je groeit, dat er dan van alles aan de hand is in je lijf.
Ja maar dat is toch gewoon wat we collectief maatschappelijk in deze wereld doen, is dat we altijd maar denken dat er een soort van norm is waar we allemaal aan voldoen. Dus zeg maar, als je zo dik bent met 9 maanden buik die echt op ontploffen staat, maar je bent gewoon nog steeds een mens, dus kom gewoon naar ons feestje. Want waarom zou je niet komen? Je bent niet met verlof. Ja. Soort van die gedachte alleen al zo simpel en zo bekrompen. Het is gewoon van weglopen. Mm-hmm. Het is echt, niet het gesprek aangaan. Ja,
het is echt het allerbeste om gewoon voor jezelf te kiezen. Altijd. Ja. Zonder het gevoel te hebben dat je jezelf moet uitleggen. Ja, dat was hem. Ik wil ook wat eten.
Je mag eerst nog even
een pauze voor een eet.
Wil je een koekje? Wil je stol?
Ik wil stol.
Oké, dan ga ik stol voor je snijden.
Dankjewel.
Met boter?
Ja.
Oh.
Nou, ik heb een toepasselijke stol gerelateerd.
Oh.
Dieetpraat. Verschrikkelijk. Oh, mijn superdunne schoonzus die over calorieën ratelt en hoe ze wil afvallen voor haar bruiloft. En ik als dikkie dik die daar dan naast zit en me ontzettend ongemakkelijk voel. En de constante gesprekken over sport en gezond doen en strak worden.
Vreselijk.
Ja, heel irritant.
Weet niet waar ik moet beginnen met al
Nou, dit is inderdaad los van de verbouwingen en de vakanties is dit natuurlijk ook het thema. Dus dan is het van, ik ga nu neem het er lekker van.
Maar 1 januari.
Wandelen we dat ook.
Dan januari. Beginnen we hoor.
Inderdaad wandelen op
we
de
wandelen het er wel weer af. En alles over eten en alles over diëten.
Ja.
Het is vreselijk.
Het leuk hoe je zo die stoel aan het smeren. Alles over eten.
Ja, het is toch niet gezellig om de hele tijd te praten over hoe slecht eten is. Terwijl je aan het eten bent.
Ja.
Het is sowieso misschien niet echt een heel goed onderwerp. Maar ook dit is gewoon niet het moment er ook voor. En hierover zou ik ook weer zeggen meteen afkappen. En meteen zeggen van nou dit lijkt me nou niet het.
Het werkt ook het beste.
Heb je de Christmas Prince gezien? Gewoon de hele tijd die Christmas Prince.
Klein obsessietje.
Maar dat dus afleiden. En niet erover hebben, dat werkt ook gewoon echt het beste. Dat je kan zeg maar, je kan sessie antwoorden geven wat je wilt, maar dat heeft gewoon geen zin. Je kan het beste misschien gauw antwoord geven of whatever, of zeggen ik wil het hier niet over hebben, of wat doet het ertoe, of afleiden en iets anders hebben. Want mensen vinden diëten, calorieën, hoe je eruit ziet, ze vinden het gewoon heel belangrijk. Ik weet niet waarom, maar met kerst ga je het niet veranderen, want
ja.
Ja, nee. Ik krijg het ook nog regelmatig. Dan is het of wat doe je allemaal om je figuurtje te behouden? Of het is helemaal ook. Het hangt volgens mij helemaal af van wat ik uitstraal. Of ik me wel of niet goed voel. Mm-hmm. Als ik me niet goed voel en ben een beetje moe of bozig, dan ben ik te dik. En als je helemaal blij bent en ik heb zin in de wereld, dan is het, oh jeetje, wat zie je er goed uit.
Ben je afgevallen?
En, en dat is gewoon zo vervelend. Want het gaat nergens over. Nee. Dus meestal haal ik mijn schouders op. Zeg ik iets van, ik ben daar eigenlijk niet zo mee bezig. En je gaat het over iets anders hebben. En het lijkt me dus heel naar. Als het er Want ik kan me dus voorstellen dat in deze specifieke situatie het onderwerp weer heen te terugkomt.
Ja.
En ik zou dan dus ook niet zo goed weten wat je dan dus moet doen. Ja, gewoon weer over iets anders hebben.
Ja, en misschien niet naast haar gaan zitten.
Nee.
Ze ging toch trouwen of wat was het nou precies?
Ja, zit er zus of er schoonzus?
Schoonzus. Stel een leuke vraag, iets anders over die bruiloft. Want dat is waarschijnlijk iets waar ze heel graag over wil praten.
Ja, precies.
Maar dan en misschien dan, niet over de jurk?
Ja, weet ik niet.
Ja, inderdaad. Nee, maar ja, ik vind het wel goeie om gewoon om over een bepaald onderwerp wel verder te vragen. Dus niet per se een soort afleiding. Of niet. Ik zou niet zeggen, ik wil er liever niet over praten. Omdat dat, zeg maar, dan heb je eigenlijk ook uit te leggen waarom niet. Of zo. Zeg maar, je moet je nooit uitleggen. Dat was het ding, hè? Net wat we zeiden. Je hoeft je nooit uit te leggen of niet te verdedigen. Maar als het, zeg maar, niet specifiek gaat over jou. En het gaat gewoon over calorieën en afvallen voor de bruiloft. Dan inderdaad gewoon de diepte ingaan in de bruiloft. Want blijkbaar wil ze er wel over praten.
Ja, dat zit natuurlijk hoog op dat thema. En dat is best leuk om het over te hebben, kan ik
precies
me voorstellen.
Om dus gewoon te vragen.
Er komt ook bij kijken. Venues en mensen die babsen en precies alles. Dus weet ik veel wat je allemaal hebt. Dus dat is ook, en dat is best leuk.
Ja.
Maar doe, ja, en haal je schouders dus een beetje op bij dat.
Vooral als het inderdaad niet over jouzelf gaat. Want ik kan me wel voorstellen als het steeds over jou gaat. Dus je gaat steeds een soort van vergelijking maken of zo. Dat het dan gewoon ook niet chill is om de hele tijd soort van je schouders op te halen of zo. Als je heel erg persoonlijk voelt aangevallen.
Ja, nee, dat is maar ook. Want ik denk ook wel omdat ze zichzelf Dikkie Dik noemt, denk ik dat het niet dat ze heel neutraal is.
Nee, precies.
Ja. Dus er zal ongetwijfeld zullen er negatieve gevoelens zitten.
Ja.
En dan is het heel lastig om je schouders op te halen. Maar misschien hoeft dat dan, zeg maar, voor jezelf. Het is niet zo dat probleem dan opgelost is. Maar dan doe je er luchtig over bij andere mensen. Zodat er niet de hele tijd over door
de nadruk daarop blijft liggen, ja. Ja.
Maar ik vind het ook wel terecht om dan, sorry dat om achteraf dan misschien een keer met haar af te spreken en te zeggen van, hey, ik voel me er gewoon niet chill bij. En dan, zeg maar, dan kan je wel gewoon voor jezelf opstaan en het aangeven. Want dan hoef je het misschien volgend jaar met kerst niet meer te ervaren. En dat ze dan heeft over hoeveel ze was afgevallen voor de bruiloft. Een fantastische jurk aan had.
Dit hoeft niet te werken. Dit kan heel slecht niet werken. Als in, ik heb met eigen familieleden echt heel vaak dat ik zeg, je hebt toch Damn Honey gelezen? Weet je wel, maakt niet uit. Eet lekker. Lalala, al die dingen. Mm. En elke fucking keer weer gaat het over mijn gewicht, andermans gewicht. Het uit sommige mensen is het gewoon niet, is het er niet uit te krijgen. Ja. Het is zo'n belangrijk onderwerp voor ze.
Ja.
En heel goed om het te proberen. Maar bij sommige mensen, die willen gewoon er niet aan dat het voor jou geen thema is. En
maar
die blijven
gewoon
maar daarop hameren.
Dan een soort van pick your battles. En ook kijken, weet je, of zij het hier altijd over heeft. Of nu alleen maar rondom die bruiloft. Want dan kan je ook, Dus dat is gewoon ook de situatie inderdaad bekijken. En ook een beetje afwegen wat wel of niet zou kunnen werken.
Ja. Ja, en trouwens, daar hebben we nog helemaal niet over gehad. Maar dat je dingen, bijvoorbeeld een spelletje gaat doen of zo. Dus dat je, kijk, tijdens het eten kan het natuurlijk niet. Maar dat je op zoek gaat naar dingetjes die je kan doen. Zodat je niet zo, we gaan nu zitten en we gaan nu praten.
Mm-hmm.
Maar je had tweeën of zo.
Ja, okay. Lekker neutraal spel.
Ja. Hoi, ik ben de enige die alleen is met kerst. En daarom zit ik ook alleen. Niemand tegenover me. Hoe vertel ik mijn oma, die de tafel dekt, dat niet oké is zonder haar te kwetsen? Nou,
ja, dat vind ik echt heel raar.
Dat jij er valt op de stoel.
Ik was deze echt 3 keer lezen, want ik snap
maar nee.
Wat? Dit vind ik echt heel raar.
Maar wat ze bedoelt, jij moet alleen.
Nee, wat ze bedoelt is, denk ik, dat je zo zie ik het voor, een hele lange tafel en dan allemaal stellen tegenover elkaar en dan dus zij niet tegenover haar partner.
Nee, maar zij dan alleen.
Dus ze zit niet alleen, ze zit wel naast iemand, denk ik. Ja, maar ze zit niet in een.
Oké, maar moet ik me nu voorstellen dat je aan een hele lange tafel zit en stel je zit in het midden, dan zit er dus heel specifiek niemand tegenover.
Ja, dat zag ik ook voor.
Maar dat is toch heel raar.
Dat is heel raar. Ja. Ik zag het meer voor me aan het eind van de tafel.
Aan het eind van de tafel.
Zeg oma, ik help met dekken dit jaar. Ik ga een hele leuke tafel. We gaan het helemaal omgooien. Elke gang gaan we ergens anders zitten.
Ja.
Zoiets.
Precies.
Ja.
Dan kan je of gewoon demonstratief beginnen. Ergens anders gaan zitten.
Ja. Of gewoon aan het hoofd van de tafel.
Ja, dat dacht ik ook, ja.
In plaats of neem een leuke vriendin mee. Leuke vriend, vriendin precies mee. Ja. Waarvan je denkt, nou, die is ook een leuke toevoeging.
En dat je dan gewoon heel passief, agressief zegt, ja, ik wil ook wel eens een keer iemand tegenover me.
Ja, precies.
Ja. Oma.
Oh, oma.
Nee, mag ik niet?
Oh, je bent net al geweest, hoor.
Je bent net al geweest, Marilotte.
Mag, ja, dat is waar, sorry. Ik mag al.
Jij mag zo meteen.
We laten deze like voor jou. Ja. We love you. Oké. Wow, ik heb steeds een hele korte. Oh, maar dit is wel een goeie. Wat moet je doen als ze zeggen dat je kind te dik is? Of dik is?
Oh.
Ja. Dat is echt heel kut, denk ik.
Ja.
Oh, godverdomme, ja. Mijn kind.
Ja. Ja.
Lekker op.
Ja.
Ja, gewoon een wedervraag stellen. Zo van, waarom vind jij het belangrijk om dit over mijn kind te zeggen?
Ja.
What's in you? What's in you? Gewoon een heel diep filosofisch
gesprek. Hoe
gaat het met jou? Dat jij zo aandacht hebt voor mijn kind. Zo, waar komt dat vandaan? Ja. En dan weglopen.
Ja. Niet het antwoord afwachten.
Gewoon, kom schat, weg.
Ja. Ja, kom, we gaan frietjes eten.
Nou, hier begint het dus al, hè?
Ja.
Dus die opmerkingen over elkaar. We hadden ook heel veel vragen. Die we hebben ze niet allemaal in de gabbelton gedaan. Maar van mijn opa, die zegt iets over het gewicht van mijn zus. En mijn tante zegt weer wat over het gewicht van mijn nichtje. Dus heet het over elkaar en over dat gewicht en over het uiterlijk. En te korte rokjes. En
maar tegelijkertijd is het hier ook een soort van aanval op je opvoeding.
Ja.
Want het is, want dit gaat niet over je zus, maar klopt. Je bent ook nog eens verantwoordelijk voor de gezondheid van dit kind. En dit kind is te dik. En dat is gewoon erg. En dat is echt heel shamend. Dus voor jou. En, maar dit is ook eigenlijk weer zo'n moment dat je het gewoon in de kiem moet smoren. Net zoals bij waar we het net over hadden.
Get it with fire!
Ja. Ja.
Zo, het is wel een soort kritiek. Punt waar je gelijk kan zeggen, dit tolereer ik niet.
Ja. Grens, ja.
Ja, precies. Echt een grens, nou, dat heel erg belangrijk is, want het is heel, want hier zou ik dus dan niet over zwijgen.
Nee.
Omdat je dan, als het echt over een kind gaat, dan kan het natuurlijk, dat heb ik zelf ook ervaren. Ik was als kind ook dik.
Ja.
Dan gaat het een soort van kwaad tot erger, want dan denken ze ook, we mogen hier iets over zeggen. En volgens mij zegt zij niet eens, ik las het voor als te dik, en zij zeggen dat je kind dik is. Nou ja, als het kind dik is, dan kan je ook al natuurlijk rondom dat woord dik soort van positievere connotatie eraan hangen. Of misschien dus ook gewoon zeggen, ja, hij of zij is dik. Ofwel, dat is zo een soort van neutraal, we vinden daar niets van. Ofwel, als ze ermee bezig zijn of whatever, gewoon zeggen, nou, daar misschien dan iets over zeggen. En niet vanuit, dat moet je doen, je moet je verantwoorden of zo. Maar wel gewoon daar heel duidelijk in zijn. Gewoon zeggen wat... Ja, wat voor jou goed voelt. En ook die grens aangeven vooral.
Ja.
En gewoon heel en natuurlijk het liefst gewoon zeggen, dat gaat jou niks aan. Dit is iets wat, weet je wel, wat van hem of haar of van ons is of zo.
Misschien kan je ook zeggen, mijn kind is boven alles...
mijn kind.
Bijvoorbeeld Timo is boven alles Timo. En Timo is creatief en Timo houdt van tekenen en van verstoppertje spelen. En dat is wat Timo is. En daar wil ik het wel over hebben.
Ja, maar dat is. Ja, ik snap dat. Alleen dan is het ook weer dat je het soort van. Wegstopt.
Nou ja, je kan zeggen. Je kan ook wel zeggen van. Dat dik zijn er ook een onderdeel van is. Maar meer van.
Dat
wat ik denk
dat
het gevaar
is.
Ja, precies. Dat je dus. Tenminste, dan. Ik ben nu eigenlijk aan jouw verhaal nu. Marilotte dan aan het vertellen. Maar jij zei op een gegeven moment van. Dat jij al best wel op jonge leeftijd. Heel erg bezig ging zijn met afvallen.
Ja.
Op je 12e of zo, geloof ik. Terwijl je eigenlijk gewoon. Verstoppertje had moeten spelen.
Ja.
En dat probeer ik eigenlijk nu te zeggen. Zo van. Dit is niet waar. Waar Timo, whatever, wie Timo dan maar
is niet de identiteit
mee
van
bezig.
Hem,
ja, precies.
Ja.
Ja, nee, eens.
Dat moet niet het grootste zijn wat nu gaat spelen in iemands leven. Want dat
is...
verpest gewoon een hele jeugd door daar heel erg op te focussen.
Ja, en het is natuurlijk niet zo dat omdat je er met kerst niet over zou willen praten, dat je het wegstopt. Want wie weet kun je er
wel
gewoon hele neutrale gesprekken over voeren thuis. Maar daar komt het uiteindelijk gewoon heel erg op neer. Het is niet, het gaat andere mensen, of het naar familie is of niet,
niet aan
hoe jij je kind opvoedt, hoe je kind eruit ziet. Dat is gewoon niet hun zaak. Dus ik zou, als het je lukt, want het is altijd fucking lastig, trek je grenzen. Want uiteindelijk gaat een kind er ook onder lijden als het constant hoort, je bent dik. Of als je de constante boodschap meekrijgt, je moet dun zijn.
Ja.
En want dan gebeurt er wat met mij gebeurt en ook met jou gebeurt, is dat je daar gewoon heel erg mee bezig gaat zijn.
Dat kan je echt tekenen.
Ja, en dan is gewoon je hele tienerjaren zijn weg omdat je constant aan het afvallen was. En dat is gewoon heel kut. Dus ja, dat, met dat in het achterhoofd, je kan iemands hele toekomst een stuk rooskleuriger maken door nu te zeggen, dit gaat jou niks aan.
Ja. Ja, en ik denk ook wel dat, nog even kort.
Heel nog even kort.
Nee, dat uiteindelijk, het is heel naar om dit van je opa en oma of tante of oom te horen. Maar het belangrijkste is denk ik toch, als je ouders hebt of als die er nog zijn, dat hoe zij ermee omgaan. Ja, dus ik denk inderdaad dat je als vader of moeder daar gewoon zoveel invloed op hebt. En als je gewoon, want misschien staat dat kind er wel naast als een tante of oom daar iets over zeggen. Maar dat je dus als moeder heel duidelijk bent van, we gaan het er niet over hebben, of ik vind het niet belangrijk nu, of het gaat je niks aan. En dat je dat als kind ziet, van dat je moeder of vader dus voor jou opkomt.
Ja.
Ik wil ook heel veel dingen zeggen, maar ga het niet doen.
Mag wel, please doe, please.
I'm the good girl.
Nee.
Wat ik wel, een vraag eigenlijk aan haar en aan jullie, maar hoeven we niet verder op in te gaan, is wat had jij liever gehad dat je vader of je moeder zou zeggen?
Nou ja.
Dat je gewoon die vraag bij jezelf stelt en dat doet.
Ja.
Dat dus ja, is ook ik ben benieuwd, maar dan kunnen we het na de opname over. Even kijken. Ik ben in vrij korte tijd allebei mijn ouders verloren. Hoe nu kerst zonder de familie?
Ja, dat is verdrietig, een verdrietige periode dan nu, hè? Erg confronterend,
ja,
denk ik.
Ja, heel naar.
Omdat zo familiegericht is.
Overal in films, in de reclames. Het is allemaal zo daarop geënt. Tatjana, hoe is het voor jou?
Mijn moeder is overleden toen ik 16 was. En met mijn vader heb ik eigenlijk geen contact. En ook al forever geen kerst mee gevierd, bijvoorbeeld. En ik weet niet natuurlijk wat voor de rest de familiesituatie van deze persoon is. En ik heb zelf bijvoorbeeld een broertje en zusje. En ook wel tantes en ooms waar ik met sommigen best oké contact mee heb. En daardoor werd het altijd wel een soort van opgevangen of zo. Maar ik voel me ook altijd in deze periode gewoon best wel sad. En dat is dus nu, mijn moeder is al 12 jaar geleden overleden. En nog steeds. Dat ik toch altijd gewoon inderdaad overal zie dat iedereen met zijn gezin is en gelukkig is. En natuurlijk bij iedereen spelen er dingen, dat hebben we nu ook wel gehoord. Ja. Dus dat weet ik dan ergens ook. Maar toch voel je gewoon ergens van, ja, nergens echt een plek waar het helemaal vanzelfsprekend is of zo om te zijn. En enerzijds denk ik, probeert zelf, en daar, dat zei Fatma net ook, had ook al een voorbeeld van een vriendin, die het heel erg zelf met een eigen vriendengroep inderdaad probeert vorm te geven kerst. En dat heb ik zelf ook gedaan, regelmatig. En soms echt ook wel op de kerstdagen dat je bij een familie van een vriendin aansluit, bijvoorbeeld. Of dus de dagen rondom kerst dan met je vrienden bent. Maar kijk, niks is ideaal. Dat kan ook denk ik gewoon niet en dat hoeft dus ook niet. En je mag je natuurlijk ook gewoon verdrietig of last voelen. Ik denk, ja, dat kan ook bijna niet anders. En dus enerzijds heel erg proberen om voor jezelf gewoon het zo fijn en comfortabel mogelijk te maken. En met mensen te zijn waar je waar dat allemaal mag zijn. En aan de andere kant het ook gewoon ergens proberen te accepteren dat het nooit fantastische dagen zullen zijn, waarschijnlijk. En dat er ook mag zijn.
Ja. En eigenlijk ook vooral voor alle andere mensen. Niet per se alleen in haar omgeving, maar gewoon in iedereen die luistert van, denk eens na, wie heb ik in mijn omgeving? Kan ik iemand uitnodigen? Kan ik iets van een rol spelen?
Ja.
In iemands leven? Of ja, dus, iemands kerst?
In plaats van helemaal je te zwelgen in je eigen kerststress, toch eens eventjes om je heen te kijken.
En kijk, als jouw kerstdagen nou van voor tot eind vol zitten al met bijvoorbeeld schoonfamiliebezoek, zoals jij, Fatma, dan kan je misschien niet zo snel zeggen van, nou, ga met mij mee. Maar misschien dat andere mensen denken, oh ja, op de tweede kerstdag doe ik eigenlijk, oh, ik heb het trouwens zelf een keer gedaan. Komt opeens terug.
Ja,
ik heb een keer
zo.
Op de tweede kerstdag, toen had ik niks. En toen heb ik samen met een vriendinnetje toen was Facebook nog helemaal de shit, op Facebook gezet van iedereen die, we noemden het lonerkerst, iedereen die zoiets heeft van, nou, ik heb eigenlijk niet echt wat vanavond. En we hadden zo'n speciale avond.
Wow.
Het was echt heel erg leuk.
Er kwamen toch ook
iets
mensen
van,
op af die je helemaal niet zo goed kende.
Ja,
ook.
Gewoon mensen die je dan misschien 2 jaar geleden of zo ergens had ontmoet. Want op Facebook heb je allemaal van die ook wel vage vrienden. En ik denk dat we uiteindelijk met een stuk of 8 mensen, dat was een heel bijzondere, leuke, fijne avond uiteindelijk.
Wow,
en we hadden redelijk simpel gekookt. En er was iemand die had zelfs wat cadeautjes van thuis. Gewoon dingetjes die hij niet meer gebruikte. Had hij ingepakt in kranten. Het was echt zo bijzonder. Dus wow. dat kan ook, ja. En ik misschien ook wel actief informeren van, hey, Wil je het daar even over hebben? Want ik kan me voorstellen dat het ook een onderwerp is wat mensen actief gaan vermijden. Juist. Ja, van
omdat het gewoon moeilijk is.
Want het is moeilijk.
Eindelijk, ja.
Ja. Want als iemand het zou vragen aan jou, zou je dat vervelend vinden? Of zou je dat juist...
Nee, ik zou dat zelf heel fijn vinden. Want ik het zelf nog steeds best wel moeilijk vind om het daarover te hebben.
Mm, ja.
Omdat ik dus... ook omdat ik dus ook weer niet zorg in een situatie dat ik echt helemaal niks of niemand heb. Ik heb ook best wel lang een relatie. Ik ga ook altijd naar de schoonfamilie. Dus eigenlijk zit mijn kerst meestal best wel vol.
Mm-hmm.
Maar ja, wat ik net ook al zei. Ik ben eigenlijk wel die week meestal gewoon best wel verdrietig. Alleen omdat het dan al zo lang geleden is. Dan voelt het altijd een soort van ja... Heb ik wel het recht om hier nog, weet je wel, aandacht voor te vragen of zo? En ik kan me voorstellen dat het ook misschien dus wel anders is als je dan net je ouders bent verloren. Maar ik denk dat... En ook als het niet fijn voelt of het gaat wel goed, dan kan je dat natuurlijk makkelijker zeggen als iemand iets vraagt. Dan dat iemand nooit iets vraagt en dat je dus altijd zelf soort van...
Ja, die ruimte in moet nemen om het daarover te hebben.
Ja.
Want ja, dan ja. En als jij geïnteresseerd bent... In iemand anders kan je natuurlijk ook zeggen, wil je het daarover
precies.
hebben?
Precies, ja.
Om echt alles, om te voorkomen dat iemand gaat praten over iets waar je niet over wil praten.
Ja, precies.
Ja, want het kan ook fijn zijn, kan ik me voorstellen, om even wat herinneringen op te halen. Van, mm-hmm. En met mijn moeder deden we altijd dit. En dat is dan nu niet meer. En het is al even geleden, maar het is toch fijn om daar heel even bij stil te staan. Mijn eigen ouders, die zetten geloof ik vaak een bloemetje bij de foto's van de mensen die er niet meer zijn.
Oh, mooi.
Met kerst en ook met verjaardagen en zo. Gewoon heel even die aandacht besteden aan mensen.
Ja.
Oké, de ene laatste toch? Marilotte, heb jij het nog één?
Ja, ik heb nog een hele lange.
Een pistool.
Kiezen voor jezelf of familie. Een soort vraagteken stellingssituatie. En dan komt de opmerking, joh, het is maar even. Doe gezellig voor familielid X, Y, Z. Dus altijd maar je aan moeten passen aan die ander die blijkbaar meer waard is of zo. Het is een beetje zoals de anti-gay opa.
Ja.
Dus dan moeten we voor anti-gay opa moeten we dan alsof, allemaal ja. maar doen alsof we niet gay zijn. Want
iedereen moet er maar omheen tippelen. Zo. Ja.
Eikel opa.
Eikel opa. De anti-gay eikel opa.
Of we mogen het niet hebben over zware onderwerpen, want het moet gezellig blijven. Ja. Denk aan racisme, seksisme.
Politiek.
Ja. Misschien dat ene familielid moet misschien maar gewoon eens een keer niet naar kerst komen. Is dat de oplossing?
Gewoon niet uitnodigen.
Ja. Oh, maar jij had hier een grappig advies over.
Ja, ik had dus bedacht dat mensen maken grappen. Seksistische, racistische, whatever. Mensen maken kutgrappen. En dan zeg jij er wat over en dan zegt iemand anders... Nou hè, laten we het wel gezellig houden. Gaan nu niet... En ik dacht dus, als je nou dat eens een stapje voor bent... zodra iemand een seksistische klote grap maakt... dat je gewoon zegt, nou laten we het wel gezellig houden. En dat je gewoon meteen hem erin gooit.
Klaar. Dan ben je ze voor.
Ja. En dan heb je gewoon, dan zeg je meteen dat diegene degene is die hier de sfeer verpest. Ja, en dan kunnen ze het er niet mee eens zijn. Jammer, dan ga je daar dan gewoon lekker door. Je lult er ook overheen. Niet de discussie verder aangaan misschien.
Ja. Ja, en ik vind het hele goeie.
We hebben in ons boek een kerst met de fam bingo. Met allemaal rotopmerkingen. En dan kan je dus bingo spelen. Die zullen we ook even online zetten.
Ja.
Lijkt me dus hilarisch als mensen dat echt gaan spelen.
Please,
en dat we dan de uitslagen binnenkrijgen. Want dan kan je namelijk ook nog een beetje zo daar zitten van... Daar heb ik er weer één. En misschien ben je dan wel de winnaar. Oh my god, we moeten een cadeau weggeven. We moeten een cadeau weggeven aan degene die de
Marie
bingo...
Marilotte kijkt heel erg.
Welk cadeau? Oké.
We gaan een cadeau bedenken.
Ja, de kroon! De kerstkroon!
Ja, wil je die afscheid van nemen? Ja, ja. Marilotte heeft al de hele dag een kerstkroon op haar hoofd.
Zolang ik hem met kerst maar wel mag, wil ik het verder wel doneren.
Want dan kan je daar nog zo zitten van... Oké, give me more. Kom maar door met al je seksisme. Ja. En dan wordt het leuk. Okay.
Trouwens, wat ook nog helpt, eventjes één ding, is... ik heb dit met vriendinnen. Ik heb een appgroepje en wij noemen het dan... als we kerst gaan vieren met mensen... Of met familie appen we naar elkaar kerst aan. En dan geven we elkaar gewoon updates. Over alles wat er gebeurt. En dat kan dan kut zijn en grappig. Of de kutte dingen die dan grappig zijn. Omdat je het in de appgroep kan zetten. Helpt heel erg. Is heel leuk. Maakt het ook heel gezellig.
Ventileren. Ja.
Ja, je gaat ook misschien wel doen dit jaar.
Ja.
Nice.
Oké. Het epistel. Epistel?
Epistel.
Wie ga je? Nobelprijs.
Epistel. Oké.
Wat mij opvalt tijdens het eten met de familie van mijn vriend... is dat vaak alleen de vrouwen helpen met het voorbereiden, klaarzetten en opruimen van het eten. Situatieschets van zijn familie is vader en moeder zijn gescheiden... de kinderen zijn allemaal volwassen en uit huis... de etentjes, en kerst dus ook, worden meestal bij moeder gehouden. Terwijl moeder en dochter dat borrelhapjes bereiden... zitten vader, broer en mijn vriend naar de tv te kijken en laten zich bedienen. Tijdens het afruimen blijven ze vaak aan tafel zitten. Er wordt soms wel wat halfslachtig meegeholpen, maar moeder en dochter hebben duidelijk de leiding en doen het meest. Ik ben natuurlijk de gast en uit beleefdheid voel ik enorm de drang om ook even mee te helpen. Maar dat betekent dat ik de derde vrouw ben die zich loopt uit te sloven.
Damn it.
Dit voelt verkeerd en zorgt ervoor dat ik net als de mannen ook alleen maar halfslachtig meehelp, terwijl ik wel dankbaar ben en graag meer zou doen. De mannen zijn ook te gast en kunnen mijn inziens meer meehelpen, maar ik vind het niet mijn taak om hen op dit gebied op te voeden. Toch stoort deze situatie mij. Hebben jullie advies? Dit is echt zo'n situatie, hier kan je het bijna niet goed doen.
Nou, nee. Vat mij, ja, volgens mij wel iets te zeggen.
Oké, zeg dingen.
Nee, dit, ik zal dingen zeggen. Woorden, gooien. Nee, dit is precies waar mijn onfeministische trekje, zeg maar, voor rond de kerst, is dat ik automatisch alles op me neem.
Ja.
En wat ik me voor kan stellen is, als dat al sowieso al jarenlang het systeem is geweest van dit gezin, dan kunnen die moeder en die dochter dat niet ineens van de een op de andere dag anders gaan doen.
Nee.
Dus het is ook de vraag van, zijn zij zich ervan bewust? En als jij er dan last van hebt, of als het jou stoort, dit gedrag, misschien een keer vragen aan die moeder en die dochter van, hey, willen jullie dan niet dat er wordt geholpen? Want voor hetzelfde geld zeggen zij, nee, absoluut niet, want we did it zoveel jaar geleden en het gaat altijd mis, want we zitten niet op hetzelfde level.
En toen brandde het huis af.
Precies. Precies. Zoiets, weet je wel. Dus het zijn twee kanten aan het verhaal. Enerzijds misschien bewustwording van die vrouwen, dat ze blijkbaar dit allemaal op zich nemen. Misschien helemaal niet doorhebben dat ze dat aan het doen zijn. En dat het helemaal niet nodig is. In mijn geval is dat dus zo. Niet nodig, nooit nodig. Je kan altijd hulp vragen. Mensen gaan het gewoon doen. Als je het ze vraagt.
Mm-hmm.
En aan de andere kant, als jij er echt aan stoort, bemoei je ermee. Ga vragen stellen.
Maar ergens irriteert het me dus ook dat, niet om jouw mensen af te vallen, maar dat je er dus om moet vragen. Ach, want jij hebt meteen al, neemt automatisch van alles op je. En jouw vriend bijvoorbeeld niet. Je moet wel even vragen, wil je dit doen? Dat is dan geen probleem, dat is leuk. Maar eigenlijk zou dat bij allebei automatisch moeten gaan. En dat je eventjes tegen elkaar zegt, nou, het is bijna kerst.
Wat moet er gebeuren en wie gaat wat doen?
Maar dat Absoluut. Is ook niet iets wat gebeurt.
In het meest ideale geval is dat zo. Maar zeg maar, in mijn persoonlijke situatie, ik kom uit een Turks gezin. Zij zijn in de jaren 70 naar Nederland verhuisd. Ze komen uit een superklein dorp. Dus het systeem van het gezin is gewoon al honderden jaren zo. Dus zeg maar, ik ben de eerste die daarin een ander voorbeeld kan geven.
Ja.
En dat is zeg maar altijd, die context is zo belangrijk, dat enerzijds hebben we te accepteren dat we ergens vandaan komen. En ook hier in Nederland is het dus duidelijk zo dat er gewoon dit soort rollen gewoon heel steady zijn.
Ja.
En die moeten we gewoon op lieve manier met vragen stellen, nieuwsgierigheid, een beetje opschudden.
Of soms een grap maken kan ook wel werken. Ik zeg ook best wel vaak, hey, naar mijn vriend toe dan bijvoorbeeld, als ze bij zijn familie zitten. Want dit gaat ook wel vaak zo. Of in ieder geval, dat ze, ja, soms dan ook wel zijn ouders dan het als enige of zo. Maar dan degene die gaan helpen zijn altijd de vrouwen.
Ja.
En dan zeg ik ook tegen mijn vriend van, yo, kun jij nu even iets doen?
Ja.
Dat kan soms ook helpen. En dan, weet je wel, wordt het ook wel vaak een soort van halve grap. Maar
ja, sowieso kan zij met haar vriend samen een team vormen.
Precies, dus als je het eerst met je vriend over hebt eigenlijk.
Ja. Zij kan zeggen van, nou, wij gaan samen nu de afwas doen.
Ja.
Blijven jullie maar lekker zitten. Of wij gaan nu een rondje koffie en thee voor iedereen verzorgen.
Ja.
Dat je even een taakje eruit haalt. Want ik, mijn eigen moeder die heeft zelf ook heel erg zo van, dit moet gebeuren. Je kan niet bij haar gaan inbreken van, en nu ga ik je even helpen. Dat is voor haar ook eigenlijk vervelend.
Ja.
Iedereen zegt ook altijd, ga nou lekker zitten. En dat is ook niet een leuke opmerking voor haar. Ja. Want zij wil ook die rol heel erg innemen. Ook al is het misschien stressvol. Maar zoiets als de afwas, dat kan dus wel even iemand anders overnemen. Dat accepteert ze ook.
Oh,
dus je kan ook zoeken naar iets van, dat rondje koffie thee zal misschien wel iets kunnen zijn wat een moeder makkelijk los kan laten.
Ja, het is vaak, het is ook wel soms inderdaad, als jij zegt, mijn moeder doet dat, mijn oma deed dat ook altijd, een manier om een soort van om te gaan met de situatie van zoveel mensen op dat moment.
En ook willen zorgen. Hè? Ja, dus precies. Het ook heel leuk vinden om het heel fijn voor iedereen te maken. Mm-hmm. Dan moet je de tijd daarmee bezig zijn.
En als je dan opeens neergezet wordt, dan zit je daar. En dan heb je de hele tijd het gevoel dat je dingen moet doen. Dat
en je verliest controle.
Leuk, ja.
Wat lastig kan zijn voor mensen.
Ja. Ja. Ja.
Money.
Je hoorde The Holiday, de soundtrack. En een van onze volgers zei... Nee, 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 niet The Holiday afkraken. Ik ben getrouwd op die soundtrack. Dat kan niet.
Ik snap wel dat je hierop trouwt.
Ja, het is zo prachtig. Mooi.
Maar ja, we komen nu bij het grote kerstfilmbespreekrubriekje. Dus mocht je heel erg gehecht zijn aan deze films... dan zou ik vooral nu de podcast uitzetten.
Ja.
Doei. En iets anders gaan doen.
Ja, of mocht je de films niet kennen en ze nog willen zien...
We gaan spoileren.
We gaan echt een spoiler als een gek. We gaan ze allemaal verraderen. Als een
gaan ontzettend spoileren. Ja. Oké, we beginnen dus met de kerstklassieker The Holiday. Even hier aan tafel. Hebben jullie The Holiday gezien?
Ja, lang geleden.
Shit. Ja, ik echt wel elk jaar.
Ja, het is je lievelingskerstje?
Ja, nou ja, Love Actually was dat tot het jullie
vorig jaar hebben we de Love Actually afgebrand.
Maar samen met The Holiday en The Sound of Music. Dus gelukkig blijft die nog even
intact. Ja, die heb je nog voor volgend jaar. Kunnen we die dan doen? Ja, even kort de premise van de film. Twee vrouwen die allebei een beetje klaar zijn met de liefde... besluiten om hun huis te ruilen. De een woont in L.A., de ander woont in een schattig leuk huisje in Engeland... En dan gaan ze daar leven. En ze hebben eigenlijk allebei heel erg zoiets van... ik wil geen man zien. Maar uiteraard komen er allerlei romantische situaties op hun pad. Langs de feministische kerstlat.
Ja.
Marilot, wat vond je?
Ik hield mijn hart vast. Want ik had hem al een tijdje geleden dat ik hem gezien had. Eerlijk gezegd zag ik er dus een beetje tegenop om hem te zien. Toen dacht ik, waarom is dat? En toen kwam dat eigenlijk omdat ik dus heel veel stukjes deed te doorspoel. En dat waren dus altijd de stukjes met Kate Winslet en Jack Black. Want dat vond ik dan altijd toch ergens een beetje saai.
Echt?
Ja.
Ze waren niet knap genoeg in jou.
Ze waren niet knap genoeg in mijn ogen. Ja.
Oh my god.
Ik vond dit ook een onfeministisch ding van mezelf. Maar ik heb hem dus gisteren gekeken en ik vond nu hen dus veel leuker. Ja. Maar blijkbaar mijn...
Met dat oude opaatje?
Ja, heel leuk. Maar mijn tiener zelf blijkbaar of zo wilde er niet aan. Die wilde alleen maar dat mooie ding. Nou, maar ik vond het eerlijk gezegd wel meevallen als je hem langs de feministische lat legt. Jude Law huilt heel veel. Heeft het veel over gevoelens en zo. Vond ik leuk.
Ja, hij zorgt voor twee kinderen.
Ik vond de seksscènes die erin zitten, ze allemaal met BH. Dat is erg flauw.
Zo flauw. Ik gaf ook een mega... Daniel en ik zaten samen te kijken. We deden echt zo'n blik naar elkaar van Want dan zie je dus, zij zijn klaar met de seks. En dan liggen ze allebei onder een deken. Cameron Diaz heeft er BH aan.
Ja, zo flauw.
Leuk of zo.
Ja,
maar dat zijn toch wel ook Amerikaanse comedy.
Ja.
Dat is wel altijd, toch?
Ja, maar dat
niet
is
dat
een
dat
probleem.
Goed is. Ja, nee, dat is ook zo. Nee, okay, ja.
Ja, het is gewoon altijd. Zo is de wereld gewoon.
Ja,
en
nee.
Klaar. En film is hartstikke wit.
Ja.
Ja.
Echt. Ja. Maar ook op wat je de mensen die je op de achtergrond ziet lopen, zijn echt niet. Daar is niks van diversiteit te zien. Maar goed, daaruit kan je ook merken dat het een oude film is.
Ja. En heel heteronormatief, toch?
Heel heteronormatief. Ja, er zit niks. En ook over nadenken, zit echt niks in wat enigszins iets anders is dan.
Ik had dus net The Love Actually afkraak scène teruggeluisterd van onze eigen podcast. En ik had dus dat net gehoord en toen The Holiday gekeken. En toen vond ik het allemaal wel meevallen. Toen zei ik, nou, het is best oké. Daniel was er niet mee eens. Die vond het heel erg niet feministisch. Omdat het allemaal toch heel erg... Het plot gaat heel erg wel om...
De man vinden.
De man vinden, ja. Inderdaad. En eigenlijk zorgen de mannen ook voor allerlei veranderingen in hun levens. Dus ja. Cameron Diaz kan niet huilen, maar dan vindt ze hem en dan kan ze wel huilen. En Kate Winslet, die heeft ook zo... Die heeft die oude man eigenlijk nodig voor de wijsheid van meid. En je mag er gewoon zijn en dat. Als je kijkt naar de Bechdel-test, dat is dus het idee dat er in een film twee vrouwen die allebei een naam hebben met elkaar praten over iets wat niet een man is. Dan voldoet die film er sortement aan. Het internet is er een beetje over...
Over in conclave.
Ja,
want,
het gaat
discussie.
Over mannen.
Ja, maar het is... want de Bechdel-test is als twee vrouwen met elkaar in gesprek zijn. Hè?
Ja, maar wel zover ik weet met een naam. En wat er dus in zit qua scènes is dat Cameron Diaz met een cashier praat. En die zegt dan, zo ga je een feestje houden vanavond. Oh, want Cameron Diaz koopt heel veel eten.
Ook een kutopmerking trouwens.
En daarvoor zegt Cameron Diaz al zoiets van, oh, dan kan ik eindelijk gewoon lekker al die koolhydraten eten. Dat vond ik ook heel irritant. Ja. Dat gesprekje is er. En zij heeft ook later een gesprek met de dochters van Jude Law. Maar die is wel daarbij.
Ja, maar hij zegt niks.
Nee, maar het gaat wel over... Ja.
En het gaat ook niet over hem.
Het is niet over hem. En dus zou het dan de Bechdel-test wel...
Maar echt op het nippertje.
Ja. En zij hebben op een gegeven moment samen een chatgesprek over dat huis. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook een... Dat is ook, dan is ook oké. Okay. Maar dan helemaal op het eind, dan vraagt Cameron wel van... Zijn er mannen? Ja, zijn er mannen in jou? Dus dan gaat het toch wel weer over mannen.
Maar en het is toch wel inderdaad... Het eind is pas... Het is pas goed als ze allebei samen een man hebben. Precies. En zijn met z'n allen... Nieuwjaar vieren of oudjaar.
Ja.
Ja. Dus dat is wel weer gewoon...
Is jammer. Maar het is niet zo erg dat je hem nu niet meer kan kijken, toch?
Nee, ik ga hem nog wel kijken.
Best oké. Okay.
Maar je gaat
best oké.
Okay. Bij de holiday ga je toch ook echt voor de romantiek? Ja. Of niet? Want dat ik vind het ook heel leuk als twee mensen elkaar vinden.
Ja.
Dus voor mij hoeft niet nu elke romantische comedy opeens te eindigen met iemand single of zo.
Nee, maar weet je wat we even heel, heel klein beetje aftoppen? Mag dat of niet? Want ik keek fantastische serie Fleabag. Ik zal niet.
Leuk.
Hebben jullie het allemaal gezien of niet?
Ik niet.
Ik zou niet spoileren.
Nee,
okay, niet.
Nou, kan ik het dan vertellen? Ja. In ieder geval, er was iets. Ik zat dan niet wanneer het gebeurde, maar iets met een romantische relatie die gewoon niet helemaal uitkwam zoals je dan dus blijkbaar toch wil dat het uitkomt. En toen dacht ik wel, ja, wij zijn dus zo geprogrammeerd door die romantische comedy, zoals ook The Holiday, dat je dus toch heel erg die verwachting hebt, ook al wil ik het niet, ook al geloof ik er niet in, dat je als mens,
je wil het toch,
dat je dan pas geslaagd bent. Maar dus tuurlijk hoef je niet, weet je, hoeven niet alle romantische comedies te eindigen dat iedereen single blijft, maar doordat er gewoon nog steeds bijna alle romantische comedies wel zo eindigen dat ze dus wel de ware liefde vinden, dat ze dan pas gelukkig en geslaagd zijn.
Ja,
blijft dat patroon wel een soort van in stand gehouden.
Ik heb ook moeite met dat korte tijdframe, want die holiday die speelt zich af in 9 dagen of zo.
Ja.
En blijkbaar kan je dus de liefde van je leven in 9 dagen vinden. En ook meteen helemaal zo van, jij woont in L.A. en ik woon in Engeland. En dat maakt me niet uit. We gaan gewoon samen zijn. En ik heb kinderen, maakt niet uit.
Ja, maar ook dat hele gedoe met die oude man. Dat is opeens een hele hechte vriendschap, waar ik helemaal niet in geloof, hoor.
Ja.
Dat is echt heel raar.
Oh ja, en wat erin zit, is dat Kate Winslet, die is helemaal gek op een man van haar kantoor. Daar heeft ze ook een soort relatie mee, maar hij is er niet voor haar. En daarover had ik ook een discussie met Daniel van, is dat nou wel of niet feministisch? Want ik kan me dat heel goed voorstellen, dat je helemaal heel dol verliefd op iemand bent. En dat diegene jou elke keer een beetje geeft, maar niet alles, waardoor je toch aan iemand blijft hangen. Is dat niet feministisch? Nou ja, het is ook gewoon...
Het is
je
het leven. Ja,
maar eventjes, hè.
Ja, niet als het echt te kijken.
Maar deze man is wel echt een lul.
Deze man is een lul.
Ja, dat is toch gewoon mental abuse.
Ja, dat is ook zo. Want hij is ook gewoon verloofd, hè?
Klopt.
Of tenminste, daar,
zij dan niet.
Dat weet zij dan niet, maar...
Ja. Sorry, dat is niet feministisch.
Okay.
Nee, maar tegelijkertijd kan ik me zo voorstellen dat het gebeurt. En dat wil ik niet zeggen dat het dan goed is dat het gebeurt. Maar het gebeurt en...
Ja, maar ik blijf erbij. Deze man is niet een overtuigende... Want ik kan me de gevoelens heel goed voorstellen, maar deze man is voor mij niet overtuigend. Ik denk, oké, ik kan me voorstellen dat je daar helemaal hung up aan bent.
Hij is niet leuk genoeg.
Het is niet een leuke man. Nee, het is echt een zak.
En de vraag is, zie je het andersom in films? Dus zie je een man die dan... Bijvoorbeeld in Love Actually heb je natuurlijk ook die liefde van die vrouw die helemaal gek is op die jongen op haar werk en dat dan maar niet durft te zeggen. En dat is ook een soort never ending. Maar zie je het wel eens andersom? Nou ja, weet ik niet.
Nou ja, ook in Love Actually, Mia, de duiveltje, die helemaal op de baas... En dat komt
die
ook wel weer terug. Ja, maar die wil hem wel.
Ja, dat is waar.
Maar ja, het is niet inderdaad soort van pathetisch.
Ik laat mijn hele leven door jou. Want dat is wel wat Kate ook zegt.
Ja, die wil zichzelf bijna een soort van vergassen.
Maar, en die stalker...
Ja, ze letterlijk gebeurt dit.
Sylvia Plath.
Die stalker uit Love Actually dan, met Keira Knightley. Ik bedoel, die gaat toch helemaal...
Dat is wel waar.
Dat is wel een onbeantwoorde liefde.
Okay.
Ja,
nou, dus dan kunnen we het allebei de kant op.
Mag ik één toevoegen?
Daniel, wil je iets toevoegen? Kom maar even in de microfoon.
Hoi, papa. Dat ene moment waarop Jude Law zegt... ik heb de kinderen op zondagavond.
Ja.
Dat vond ik ook heel raar. Dat hij is de vader en hij zegt, ik heb de kinderen dan. Waar zouden die kinderen anders zijn?
Ja, maar waar zijn de kinderen als hij zijn...
Bij de grootouders.
Ja, bij de grootouders. Dat
maar
in die
bedoel,
film.
Maar het is dus raar dat hij zegt alsof die kinderen normaal niet bij hem zijn. Snap je? Dus
hij zegt het alsof...
Ik kan normaal alles doen wat ik wil, maar nu heb ik de kinderen
op zondag. Ja, dat is wel raar.
Oudejaars heb ik de kinderen. Dat vind ik ook heel raar.
Dat vond ik ook niet.
Want dat zijn je kinderen. Punt. Ze wonen bij je. Natuurlijk heb je
geen papa-dag.
Nee, precies.
Ja, nee, oké, true.
Oké, film 2.
Film 2 is Bad Moms Christmas.
Now watch me. Christmas is supposed to be fun. Say Christmas back. No more perfect gifts, no more perfect decorations, no more perfect anything.
Let's put the ass back in Christmas. That didn't come out exactly as I planned it, but you guys get what I
mean. We know what you meant.
How I like.
gezien? Wel of niet gezien?
Nog niet, nog
ik
niet.
Wel.
Had maar niet gezien.
Oké. Okay. Spoilers is oké.
Oké, ja.
Ja, oké.
Okay. La, 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 la.
Deze staat...
Het is niet echt een boeiend plot namelijk. Dus
nee, dat verwacht ik ook niet.
Deze staat op Netflix. Er is ook een Bad Moms. Die heb ik niet gezien. Ik heb nu echt alleen maar... Oh ja, vond je dat wat?
Ja.
Oké. Okay. Nou, Bad Moms Christmas. Het idee is dit. Er zijn drie moeders. En die zijn helemaal flink in de kerststress. En die besluiten dan met z'n drieën om kerst terug te pakken. Dus om zich niet helemaal door alle verwachtingen en zo te laten leiden. Met allerlei... hebben ze dat net besloten. En dan komen hun moeders op bezoek. En nou ja, dat heeft dan allerlei gevolgen. Dat is een beetje waar het op neer.
Ja, want die moeders die proberen ze toch weer in een bepaalde richting te duwen. Ja.
Een beetje zoals we nu al die advies hebben gegeven van die opmerking over gewicht. En,
totaal. Maar dan helemaal uitvergroot.
Ja,
het hele huis wordt helemaal verbouwd omdat die moeder per se wil dat het er op een bepaalde manier versierd is. En het is toch voor de kinderen. En je wil de kinderen toch het mooiste droom van de kerst geven voor kerst. Nou ja, dat.
Ja, ja, ja.
Ik had heel veel problemen met deze film.
Ik ook.
Ik vond het echt een kut
vreselijk.
Film. Verschrikkelijk.
Ja. Wat ik dus heel storend meteen al in een van de eerste scènes vind, zijn dan bad moms. Nou, wanneer ben je nou een bad mom? Dan ga je blijkbaar in het winkelcentrum heel veel drank drinken van een vrouw die staat te samplen. En dan ga je een kerstboom jatten en je gaat de kerstman een lapdance geven.
Ja.
En dat vond ik allemaal zo male gaze. Zo van, dit is hoe mannen dan denken dat vrouwen...
doen als ze losbreken.
Ja, dan gaan ze de kerstmannen... Hè?
Maar het is ook meteen weer dus... blijkbaar is dat losbreken dus echt overlast veroorzaken. Echt gewoon vervelend doen.
En gewoon heel uitvergroot. En dat is met die hele film... en ook met alle vrouwelijke personages... totaal niet realistisch.
Nee.
Maar kon je daar niet soms wel om lachen? Want zoals er is één moeder, dus is de strenge moeder... die kerst heel perfect wil organiseren. Ik kon dus wel echt lachen om haar. Zij gaf ook de hele tijd de kinderen... hier is een Xbox.
Oh, ja.
En dat is zo overdreven dat het dan wel weer grappig is, vond ik.
Ja, ik vond zeg maar, als je dan toch die grote, die overdreven typetjes doet, dan waren er een aantal echt perfect gespeeld. Dat vond ik wel.
En ook die ene actrice die dan masseuse is of zo.
Ja,
die is gewoon best wel
alleen
grappig.
Maar bezig met seks is zij.
Ja. Ja.
En wat ik daar typisch aan vind, is dat haar zoon is dan ook meteen... Zij is dus een single mom die heel erg met seks bezig is en dat ook heel erg uit. En haar zoon is dan ook meteen een jongen die dan een beetje een soort sul is. Dus die is ook meteen niet geslaagd. Dat is geen intelligente jongen. Dat is niet een jongen die lekker mee kan doen met dingen. Hij is blij met met cadeaus die zij gewoon uit het keukenkastje heeft. Plastic bakjes die gaat ze dan onder de kerstboom leggen. Want ze kan natuurlijk niet gewoon een kerstcadeautje kopen. Want ze is een seksbewust wezen of zo.
Zij is sowieso niet de geslaagde moeder die een goede kerst regelt.
Ja, en heel typisch. Ja,
en hij is dan blij met cadeautjes die geen cadeautjes zijn. Ja. Of cadeautjes, dingen die hij al had en die dan uitpakt. En dan herkent hij dat niet als zijn eigen spullen.
Ja.
Dat is echt heel raar. En waar ik het grootste probleem mee had in deze film... is dat het wordt een beetje neergezet als... vrouwen die dan losbreken van de stereotypes. Dus het zou denk ik feministisch moeten zijn. Of dat idee zit er denk ik achter. Maar uiteindelijk gaat het nog steeds over vrouwen die de kerst moeten regelen.
Ja,
want aan het eind is het nog steeds, misschien meer op hun manier, maar nog steeds een soort van geslaagde kerst met familie.
Ja.
In de hele film, kijk, het gaat over de vrouwen en het gaat over de moeders. En het is goed dat die een podium krijgen. Maar de mannen en de kinderen in deze film, dat zijn echt zulke platte personages, die doen niks. De kinderen zijn er alleen maar voor de soort van... Of voor de grappen, zoals die domme jongen van die seksbeluste vrouw. Of om de moeders... schuldig te laten voelen.
Ja. Ik vind het wel leuk dat oma dit en dit en dit doet.
Precies.
Het is jouw probleem of jouw schuld.
Ja. En dan heb je de mannen. En die zijn het er wel mee eens. Je moet het echt op je eigen manier doen. Maar doen het.
Maar helpen
niet.
Mee.
Zeggen niks. Grijpen nergens in. Fixen dan misschien de kerstlichtjes. Maar dat is het dan. Waar zijn de mannen? En waar zijn de kinderen? En waar is de gelijkwaardigheid dan die we zoeken?
Ja, en ook het opkomen voor jezelf. Dat stoorde me er ook aan. Want op een gegeven moment heeft dan een van de hoofdpersonen... die dus die strenge moeder heeft. Mila
Kunis.
Geen idee. Erg. Zij heeft dan een gesprek met haar vader. Haar vader is ook zo'n sul die maar net achter de moeder aanloopt... en zelf totaal geen mening of ruggengraat heeft. En dan zegt die vader van... jouw moeder heeft een moeilijke jeugd gehad. En hij zegt...
forgive her, get to know her. Ze is eigenlijk een heel funny, sweet, beautiful person. En eigenlijk zegt hij, jij moet beter je best doen. Ja. Jouw moeder is een hartstikke leuk mens. Het is jou. Jij moet nu leuk tegen haar doen, want zij is zielig.
Die moeder echt door de hele film heen, echt een heks.
Hoor. Ja, het is niet een beetje, het is echt een rot. En dan vervolgens gaat ze dus ook met die moeder praten. En dan is het ook van, oké, je bent niet perfect, maar ik hou van je, zoiets. Terwijl ik denk van, waar is het ding van grenzen aangeven en zeggen van, ja, maar dit is gewoon niet oké. En dat past natuurlijk niet in zo'n comedy. Maar dat stoorde me wel heel erg.
En de therapeut doet hetzelfde, hè? Want die zegt op een gegeven moment, ja, weet je wat er is gebeurd? Jij werd geboren en toen ging jij niet slapen.
Ja,
en toen sliep je moeder ook niet.
Oh
en toen
werd je dus gek. Dat is jouw schuld.
Dat is wat die therapeut zegt.
Oh my god, dat is...
Ja, en die moeder die kan ook niet de naam van haar vriend onthouden. En dan, thanks for almost learning his name, zegt dus die Mila op het eind. Ja. Want dan zegt ze het ongeveer goed. Dan denk ik echt van, wauw, zijn dit de standaarden waar we mee moeten... Ja.
Diversiteit was hier ook trouwens eigenlijk
ook
niet.
Weer heel slecht.
Ja. Heel slecht. Ja. Maar ook gewoon alleen...
Normatief weer.
Ja.
En vetshaming, want er staat op een gegeven moment een dikke Santa staat te dansen op de bar en dan is al die vrouwen in het
pak uit en iedereen walgt ervan.
Ja. Dus nee. Ja.
Het gewoon wel grappig dat de man dus nu een keer heel erg geseksualiseerd wordt, hè?
Ja, dat vond ik wel leuk. Maar ook raar, maar ook zeg maar niet raar. Ik hou gewoon niet van dat geseksualiseerd, denk
überhaupt.
Ik. Gewoon omdat,
wel weer een voorbeeld van weer, zij gaat zijn ballen harsen. En zo wordt ze verliefd op hem. Hij is een soort stripper, geloof ik. Ja, hij is een stripper. En he's the one. Echt, je hoeft één keer iemands ballen te harsen. En je weet gelijk, net als bij The Holiday... Je hoeft maar één keer iemand te ontmoeten en je weet gelijk, dit is het.
Maar ik heb een paar keer hardop gelachen, dan wel.
Ja, om die moeder moest.
Ja, om die moeder.
Oké. Okay. Ja. Film 3. Nu in die bioscoop, Last Christmas. Dus dit is er eentje waar we echt gaan spoilen. Want er zit een behoorlijk plot twist in.
Nou, ik ben benieuwd.
Daar gaan we het dus over hebben. Dus zet hem nu uit als je deze film graag nog wil zien.
Ja, nu.
Wat een kutfilm.
Vivian was zo boos.
Oké, eigenlijk het minst feministisch wat eigenlijk deze week gebeurde, maar wat ik niet kan zeggen vanwege de spoiler, is we wisten van tevoren dat de hoofdpersoon single ging eindigen. Want iemand had ons gestuurd, je moet die film kijken, het is een goede feministische film. Zij gaat single eindigen. Toen dacht ik al, shit, ik wil gewoon die romance. Ik wil die romance, ik wil die holiday, geef het me. Ik wil het inhaleren. Dus dat was eigenlijk het minst feministische. Maar kijk, deze film, het ziet er prachtig uit. Je ziet Londen. Het gaat over een meisje die daar woont. En zij is ziek geweest. En ze werkt in een winkel helemaal vol met allemaal kerstballen. Dus dat vind ik allemaal al enig. Hè? Dus die Londen wordt heel mooi weergegeven. Ja. En die kerstwinkel. En alles is heel kerstig. Dus dat is heel fijn, vind ik. En zij struggelt met van alles. Dat is duidelijk. En ze probeert daar een beetje mee te dealen door te gaan drinken. Of in ieder geval bij mannen te gaan slapen. Ze is ook
een soort van dakloos.
Ja, niet helemaal. Ze kan bij haar ouders terecht, maar dat wil ze eigenlijk niet. Totdat ze dan een hele leuke jongen ontmoet. En je merkt eigenlijk al meteen, die jongen is wel erg perfect.
Ja.
Zeg maar, hij verschijnt uit het niks en hij danst eigenlijk de hele tijd een beetje en neemt haar mee naar allemaal leuke cozy straatjes. Dus ik was in mijn nopjes, hè. Want ik hou dus hiervan, van deze romance en dat nep Londen. Want zo ziet Londen er natuurlijk niet uit. Londen is dus ook vol met toeristen.
Ja.
Maar ja, uiteindelijk, het heet dus Last Christmas. En uiteindelijk blijkt dus, zij is dus ziek geweest, heeft een harttransplantatie gehad. En zij heeft zijn hart en hij bestaat helemaal niet. Plot twist.
Huh?
Ja, dus hij is nep. Alles wat je met hem gezien hebt, is dus in haar gedachten.
Ik haat dat. Last
Christmas, ik hou er ook echt niet.
I gave you my heart.
Jezus, dat is cheesy.
Ja. Ze hebben die zin genomen en gedacht, hoe kunnen we dit interpreteren? Laten we het letterlijk interpreteren. I gave you my heart.
En ik kan me wel voorstellen dat je hier helemaal in meegaat en dat je het prachtig vindt, want ik kan me er echt heel goed in denken, maar ik hou gewoon persoonlijk niet van dit idee in film. Dus ik vind dat je mij als filmmaker voor de gek zet, voor het ootje neemt door een personage te laten zien wat niet bestaat. Net zoals dat je aan het eind van de film zegt, het was allemaal een droom. Dat vind ik gewoon vals spelen.
Ik kom uit een coma.
Ja. Dus dat is waarom ik het niet leuk vind. Verder, qua diversiteit,
top.
Was het dus wel top. Het is ook een nieuwe film, dus dat is wel goed. Er zit een lesbisch stel in. En zij komt zelf van een familie die gevlucht is uit Joegoslavië. En die achtergrond, dat vind ik dus wel sterk. Dat je een familie hebt die dus niet een keer dat witte, eigenlijk perfecte kerstplaatje, maar heel gewoon een ander verhaal. Haar vader die was advocaat in Joegoslavië, maar die moet nu taxi rijden. Dat vind ik heel goed dat daar aandacht aan wordt besteed. Ja. Emma Thompson speelt een moeder met overdreven accent. Daarvan ging ik dan gelijk weer van...
En dat doet ze vaak.
Is dat nou nodig? Ja. Waarom moet zij die rol? Zij heeft het ook geschreven. Dus waarschijnlijk dacht ze, zij is een heel bekende actrice natuurlijk.
En we lazen ergens, we lazen ergens op internet. Het is een beetje een film verpakt in een mooi papiertje. Van bijvoorbeeld diversiteit. Maar het is toch een soort van, ja, een beetje een drol.
Uiteindelijk is het gewoon leeg. Want het verhaal is gewoon leeg.
Het is een plat verhaal. Ja. En wat dus ook, ik ben het dus helemaal niet eens met het, ja, goede feministische film. Want ze eindigt single. Zou ze single eindigen? Als die jongen had bestaan, was zij echt niet single geëindigd. Want ze waren gewoon hartstikke verliefd op elkaar.
Ja,
en
wel.
Er worden aan het eind toch met een andere jongen worden de blikken gewisseld. Dus je weet dat als de film verder zou gaan, dat ze dan verliefd zou worden op die jongen.
Ja.
Dus nee, ik vind niet dat ze single eindigt. Eigenlijk.
Nee, maar je zou wel kunnen zeggen, op het eind gaat het er niet om dat ze dus de liefde vindt. Op het eind heeft ze een groot toneelstuk of een soort optreden wat ze organiseert voor een dakloze centrum om geld op te halen.
Ja.
En dat is dan een grote ending in plaats van een bruiloft of een kind. Ja, dat vond ik ook leuk.
Vond het wel leuk om naar te kijken, echt.
Als hij gewoon had bestaan, had me echt niet uitgemaakt waarom die dan weer weg had gemoeten. Maar dit was gewoon, dit pik ik niet als kijker. Ja. Maar qua feminisme, mwah, best oké. Okay.
Best al oké. Okay. Allah.
Ja.
Wel een kutfilm.
Het doet me wel goed om te horen dat er zo'n verhaal is over een Joegoslavische familie.
Ja. Ja.
Dat alleen al vind ik ook gewoon wel punten waard eigenlijk.
Ja, nee, dat vind ik ook.
Ja, vooral Joegoslavië, want nou, daar komt toevallig mijn vader vandaan. Maar ik bedoel, dat heb ik nog nooit ergens soort van gezien als achtergrond.
Nee. Ja, en er zat ook duidelijk, dat heeft Emma Thompson denk ik ook heel bewust erin geschreven. Er zit een verhaal in, dan zie je dat daar de moeder, dus Emma Thompson zelf, zit op tv te kijken naar iets over Brexit. En dan zegt ze van, we zijn hier niet welkom, we moeten allemaal weg. Mm. En dan zit de hoofdpersonage, dus dat meisje zit in een bus. En dan is er weer iemand die heel racistisch tegen mensen roept van, jullie horen hier niet zoiets. En dan zegt zij, gaat zij het gesprek aan met die mensen, zegt ze, jullie zijn hier wel welkom. En dat is denk ik heel bewust erin geplant, omdat je natuurlijk wel nu ziet wereldwijd, met
die angst voor vluchtelingen.
Ja, en Johnson en zo. Er gebeurt gewoon een heel veel shit. En daar hebben ze echt wel een statement willen maken. En dat
vind ik best wel tof.
Ja. Alleen dat is een beetje het ding van, het is jammer dat het aan zo'n leeg verhaal allemaal. Ja. Want je had het veel meer daar
gewoon niet gehoeven
kunnen doen.
Ja.
Nee, dat had niet gehoeven.
Maar tegelijkertijd is het misschien ook dus een goed teken. Omdat met kerst staat het vaak bol van die lege films. En dat het dus nu een film wordt gemaakt met zoveel diversiteit en met een ander verhaal. Maar nog steeds plat.
Ja.
Wil dan dus zeggen dat het misschien wat mainstreamer wordt, of in ieder geval dat we dat accepteren.
Ja. Dat vind ik zeker wat voor te zeggen. Het doet me ook een beetje denken aan het meisje met de zwavelstokjes.
Oh.
Ja. Dat is ook, zeg maar, die heeft allemaal super mooie beelden van kerst. Want ik vroeg me af, wat is het element kerst in deze film? Wat heeft dat te maken met het verhaal? Kan je niet gewoon het hele kerststuk eruit knippen?
Had gekund, ja. Ze hebben haar dus in een kerstwinkel laten werken om dan toch heel erg die kerstvibe. En ze heeft ook een soort elfenpakje wat ze dus aan moet. Wat ze de hele tijd ook buiten de werk. Waarom heb je dat buiten je werk aan, meisje? Maar verder is het niet een heel groot onderwerp. Het is meer, de stad is gewoon heel kerstig.
Ja, maar met de zwavelstokjes is het dan ook een soort van, het gebeurt allemaal niet echt, maar in haar hoofd leeft ze kerst. Of zo. Ja, ik weet niet. Ik ben gewoon dingen aan het zeggen.
Papa zegt dingen. Oké, nou.
Ja, al die films niet kijken.
Ik ga gewoon weer Christmas Prince kijken, hoor.
Ik heb die nog nooit gezien.
Super wit, super heteronormatief.
Nee, ik ga die Deense Netflix-serie kijken, denk ik.
Oh,
waar iedereen het over heeft.
Ja,
ik had er geen tijd meer voor.
Hoe heet die film? Of iets serie?
Iets met de H, ja.
Iets met de H.
Ja.
Over de brug? Nee, dat is niet van Netflix.
Nee, het is een nieuwe.
Oh. Nee, het gaat over een meisje die een vriend bedenkt, geloof
ik.
Alweer? Dan heeft ze in ieder geval iemand om mee naar huis te nemen. Maar we kregen deze getipt door heel veel mensen. Alleen we hadden zelf geen tijd om hem helemaal meer te kijken.
Dit was de Very Special Christmas Special.
Tatjana, Fatma, dank jullie wel voor jullie adviezen en heb een mooie kerst.
Ja.
En
jullie ook. Dankjewel. En lieve luisteraars, jullie ook natuurlijk. May your kerst be chill en zonder kerstpaniek.
Natuurlijk onze grote dank aan onze producer Daniel van de Poppen. En Jingleman, Lucas de Gier. Die een royale kersthuis over onze normale jingle gooide.
Oeh. Lieve luisteraars, bedankt voor al jullie verhalen en vragen. We waarderen het enorm dat jullie alles zo open en eerlijk met ons willen delen. Stuur ons vooral meer via onze Insta @damnhoneyhetboek of stuur een mail naar info@damnhoney.nl.
Of laat een recensie achter, any recensie, op iTunes over onze podcast of op bol.com over ons boek. Kom maar door.
Of laat het allemaal zitten, mag ook zelf weten.
Tot over 2 weken.
Joehoe.
Fijne kerst.